De bedoeling is dat we vanavond weer teruggaan naar Openbaring. Vorige keer hebben we reeds stilgestaan bij de inhoud, in het algemeen uiteraard, maar bij de inhoud van de eerste drie hoofdstukken van Openbaring. En de bedoeling was dat wij gezien hebben dat die eerste drie hoofdstukken feitelijk spreken over wat bekend staat als de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Of gewoon, zoals het in deze hoofdstukken zelf genoemd wordt, de verborgenheid. Want dat is de term die dan een paar maal gebruikt wordt, in ieder geval in hoofdstuk 1. En dat ter inleiding tot deze zeven brieven, die op overdrachtelijke wijze, symbolische wijze, samenvatting geven van de geschiedenis feitelijk van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, vanaf de opstanding van Christus tot zelfs na de opname van de gemeente. De periode nog steeds voorafgaande aan het moment waarop definitief het Koninkrijk van Christus openbaar zal zijn op aarde. En dat is maar waar het om gaat. Dat is de meest voor de hand liggende inleiding die wij ook zelf zouden kunnen bedenken. Want hoe dan ook, voordat over de openbaring van Jezus Christus, naar aanleiding van 1 vers 1, gesproken kan worden, zal toch eerst moeten gesproken worden over het voorafgaande min of meer. En dat is ook wat inderdaad in deze eerste drie hoofdstukken gebeurt. Hoofdstukken die overigens van heel andere aard zijn, vanzelfsprekend dan ook, dan de daaropvolgende hoofdstukken. In het algemeen is een van de problemen van het boek Openbaring de chronologische volgorde. Ik zal daar vorige keer al wel het een en ander van gezegd hebben, maar 14 dagen is net te lang voor mij om te onthouden, dus ik weet het nooit meer wat ik ervan gezegd heb en wat niet. Maar in het algemeen moet ik wel zeggen dat chronologische volgorde, dus gewoon de volgorde waarin de dingen in de tijd zouden gebeuren, in de profetieën zelf bepaald van ondergeschikt belang is. Niet de jaartallen of de achtereenvolgende data zijn in de eerste plaats belangrijk, maar wat belangrijk is, is de samenhang van de gebeurtenissen. Ik moet u zeggen, ik heb vroeger op school geschiedenis moeten leren, bestond hoofdzakelijk uit jaartallen uit het hoofd leren. Dan wist je in ieder geval de volgorde van de gebeurtenissen, maar van de samenhang heb ik nog nooit wat begrepen. He. Maar goed, dat is dus niet de goede manier als je het mij vraagt. Je kunt beter de samenhang leren zonder te weten wanneer het precies plaatsvond. Daar heb je in de praktijk veel meer aan. En dat geldt voor de Bijbelse profetieën uiteraard ook. Het neemt echter niet weg dat wanneer wij een algemeen, een volledig inzicht willen hebben in de profetieën, dan is de volgorde van de gebeurtenissen uiteraard van belang. Ik moet u echter zeggen dat ook zonder dat de volgorde exact genoemd wordt, die volgorde vanzelf ontstaat. Dat is namelijk vanzelfsprekend, anders klopt de samenhang namelijk niet. Met andere woorden, volgorde wordt nauwelijks in de Bijbel concreet genoemd, verhoudingsgewijs heel weinig. Maar niettemin wordt de juiste volgorde in vele gevallen, in vele profetieën, vanzelf aangegeven. Is niet zo moeilijk, ook zonder dat het er expliciet bij staat. Dat is makkelijk genoeg. Als de Heer strijdt tegen Jeruzalem, is het voor de bekering van Israël. Als de Heer strijdt voor Jeruzalem, is het na de bekering van Israël. Dat is makkelijk zat. En Petrus had in het Oude Testament gelezen dat de Messias zou lijden, maar ook dat hij verheerlijkt zou worden. En de volgorde is vanzelfsprekend. Toch? Eerst het lijden dat op Christus komen zou en dan de heerlijkheid daaraan volgende of daarna volgende uit 1 Petrus 1. Dat wijst zich vanzelf en zo vallen heel wat gebeurtenissen in elkaar. We zullen vanavond, als ik eraan toe kom, tenminste stilstaan bij het werk van de 144.000 dienstknechten onze schats, verzegeld en geroepen uit de stammen van Israël. Dat kan natuurlijk alleen als eerst die stammen eerst allemaal terecht zijn. En bovendien kan het ook alleen na de bekering van Israël en aangezien Israël pas officieel op zijn vroegst en officieel tot bekering komt aan het eind van de 70ste week van Daniël, kunnen die 144.000 slechts optreden op zijn vroegst na het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is makkelijk genoeg. Maar uiteraard voor de 1000 jaren, want ze treden op om aan de volkeren kennelijk het evangelie te prediken. Wel, dat is niet zozeer meer nodig als immers al die volkeren al tot geloof gekomen zijn, of wat er van over is, en de 1000 jaren zijn aangevangen. Dus treden ze op na de 70ste week van Daniël en voor het begin van de 1000 jaren. Dat vind ik een heel aardige redenering overigens, alles bij elkaar. Want dan heb ik gezegd dat er dus een periode moet passeren tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaar. Zonder ook maar één schriftplaats echt aangehaald te hebben. En zeker zonder dat er ook maar expliciet rechtstreeks iets over in de Bijbel staat. Het is gewoon vanzelfsprekend. En dat is met veel dingen zo. Ik zou het niet durven zeggen zo snel als ik niet zeker wist dat het ook past en klopt. Ach, noem maar op. Maar toch werkt het zo ongeveer. Hè? Nou goed, dat probleem van de chronologie duikt niet op in deze hoofdstukken die we nu voor ons hebben. Dat is in beginsel hoofdstuk 4 tot en met 7. Hoofdstuk 4 tot en met 7 levert geen enkel chronologisch probleem op. Eigenlijk zal daarna verder gegaan worden met 8, 9 enzovoorts. Maar daar komen wel wat problemen, want er wordt het een en ander tussendoor verteld wat niet speciaal op die plaatsen tussen hoort. Dat wil zeggen niet op de chronologie, maar het hoort er wel tussen om de samenhang met andere gebeurtenissen aan te geven. Dus daar wordt het iets problematischer. Maar dat probleem hebben wij hier nog niet. En het makkelijkste is, als ik dat van tevoren even zeg, dan gaat ook het snelste. In bovenhoofdstuk 4 staat in mijn Bijbel het hemelse troongezicht, de 24 ouderlingen en de 4 dieren. En uit het opschrift blijkt dat men er kennelijk niet al te veel van begrepen heeft, want als men begrijpt kan men een korter opschrift bedenken. Maar niettemin het hemelse troongezicht, in de hemel wordt een troon gezien namelijk, de 24 oudsten of ouderlingen om de troon en ook de 4 dieren om de troon, wat het ook wezen mag. Maar het wordt gezien, daar begint het verhaal mee. Daarna krijgen we in hoofdstuk 5 de vraagstelling omtrent een boek met 7 zegels. De vraag is wie mag het boek openen en dat wordt uiteraard degene die in hoofdstuk 4 al op de troon gezeten was. Dus dat is de normale volgorde. In hoofdstuk 4 wordt het lam gezien op de troon. In hoofdstuk 5 wordt vastgesteld dat het lam waardig is om het boek te openen. En in hoofdstuk 6 opent hij het boek. En dat is vanzelfsprekend de logische volgorde. Daar is weinig moeilijks aan. Ik moet er meteen bij zeggen dat in hoofdstuk 6 prompt, naar aanleiding van het openen van die zegels, een beschrijving volgt kennelijk van de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël, althans de belangrijkste gebeurtenissen eruit, dus zonder meer herkenbaar. En bij de opening van het 6e zegel zijn wij terecht, min of meer, en 7e trouwens ook, zijn wij terecht min of meer aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is ook makkelijk genoeg. En daarna volgt hoofdstuk 7 en dat spreekt over de gebeurtenissen daarna, vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan wat wij gewoonlijk noemen het duizendjarig rijk. Tot aan de definitieve vestiging van het koninkrijk op aarde. Dat is maar waar het om gaat. Moeilijker is het niet. Staat gewoon in de normale volgorde. Het lam op de troon, waarna de vraag volgt wie mag een boek openen, waarna vastgesteld wordt dat het lam dat zou doen, uiteraard. Dan volgt de opening van deze 7 zegels. En daarmee zijn we aan het einde van de 70ste week van Daniël. Waarna sprake is van een verzegeling van 144.000 dienstknechten gods, die dan ook hun bediening volbrengen. En daarna zijn we terecht bij het begin van de 1000 jaren. Moeilijker is het niet. Er is niks aan. Nou goed. Maar dat zeg ik nou ter inleiding voor het gemak. Dan weet u waar het verhaal naartoe gaat. Is het makkelijker te volgen misschien ook. In hoofdstuk 4 lezen wij na deze, zag ik, en ziet een deur was geopend in de hemel. Dat betekent gewoon dat hij via een deur de hemel binnenkeek. Moeilijker is het niet. Zoals het lied zegt, ik zie een poort wijd open staan. En die open poort leidt tot Gods troon. Dus ik denk dat de dichter wat gelezen heeft in Openbaring 4. Zo zit dat, hè. De deur was geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had was van een bezuin met mij sprekende zij. En die bezuin, dat weet u langzamerhand, dus gewoon het woord Gods wat gesproken wordt, hè. En dan met grote kracht, want dat is de gedachte. En een bezuin heeft met koningschap te maken. Dat weet u ook, hè? Heb ik ook gezegd, hè. Als de bezuin klinkt, dan is er een nieuwe koning. Of als de bezuin klinkt, zou het volk zich verzamelen tot de koning, eventueel ten strijde. Maar het gaat allemaal om de uitwerking van koningschap. Dat is de bezuin, dat kan ik niet missen, want een bezuin is een hoorn. En een hoorn is nou eenmaal uitdrukking van koninkrijk, koningschap of wat er maar zijn mag. En dat staat ook expliciet enige hoofdstukken verder zo in Openbaring. Dus de bezuin klinkt En die zei, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En in de vorm van een visioen wordt aan Johannes getoond. Begrijp het goed, het is een visioen met een symbolische betekenis. Er staat in de hemel niet een troon met daarop een lam en daaromheen vier dieren en 24 oudsten. Dat is gewoon niet zo, dat staat hier ook niet. Het is een visioen waarin deze onzienlijke en wat ons betreft onvoorstelbare zaken uitgebeeld worden op gemakkelijke wijze, al vinden sommigen het moeilijk. Maar het is gemakkelijk. Nou goed. Ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Namelijk, waarna? Wel, na de verborgenheden van het koninkrijk. Na de dagen waarin, tot op heden dus nog steeds, het koninkrijk verborgen is. Per definitie moet het dan dus openbaar worden. En dat is wat hier beschreven wordt. En zoals gezegd, de doorgaande lijn door hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 heen leidt inderdaad tot de definitieve openbaring van het koninkrijk. Ik kan niet missen. Nou goed. Terug naar hoofdstuk 4, vers 2. En terstond werd ik in de geest. Maar dat betekent ook dat wat nu volgt een geestelijke betekenis heeft. Terstond werd ik in de geest en ziet, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die erop zat was in het aanzien de steen Jaspers en Sardius gelegen. Een regenboog was rondom de troon. Dat is ook een aardige altijd, een regenboog rondom de troon. We zeggen dat het spreekt over de veelkleurige wijsheid Gods. Dat zal wel zo wezen, maar het spreekt er ook over dat, nu, dat als nu de aarde nog eens een keer vergaat, zal het gebeuren door vuur. Dat is wat het betekent. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus, 2 Petrus 3 met name, dus vooruit maar weer. Hè. Die zegt, het is met water gebeurd in het verleden, 2 Petrus 3, het is met water gebeurd in het verleden, maar daarna zal hemel en aarde vergaan door vuur. En branden en versmelten en wat het maar wezen mag. Dat is ook de regenboog. Het spreekt over kracht die van Gods wegen geopenbaard zal worden. Nou goed. En dan in het aanzien der steens smaragd gelijk en wat het me wezen mag, want daar ga ik toch niet gedetailleerd op in. En rondom de troon waren 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 oudsten, de 24 ouderlingen, oudsten, eerstelingen kan het ook zijn uiteraard. De oudste is immers de eerste. 24 ouderlingen zittende, dat is nog eens een kerkenraad, denk je dan. Moet er niet aan denken. De 24 ouderlingen zitten met, bekleed met witte klederen en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. Want of het nou gaat om een troon of een kroon, doet weinig de zaken. Ja, dat vertel ik zo, broeder. Ja, ik lees er even overheen. We kijken even rond daar in de hemel. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. Ik kan ook al niet missen. Want dat bliksem, donderslagen en stemmen spreekt over, of in het beeld van, het spreken van God. Maar dan inderdaad met grote kracht. En in het bijzonder in zijn grimmigheid en in zijn toorn. De gedachte is dat de Heer in onze dagen op die wijze niet spreekt, niet rechtstreeks spreekt. De hemel wordt geacht gesloten te zijn, om het eens zo te zeggen. Maar de Heer zei dat hij in de toekomst weer tot hen, tot het volk en tot de wereld zou spreken. Maar dan in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is Psalm 2. Uitgebreid. Dus donderslagen en stemmen is gewoon hetzelfde. Een bliksem hoort daarbij. Dat is ook kracht vanuit de hemel. Hè? En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Welke zijn de zeven geesten Gods? Die is iets moeilijker. De zeven geesten Gods. Wij dachten dat Gods geest, dat God geest was. Eén enkelvoud. God is geest en God is één. Dus hoe dan de zeven geesten Gods? En dat is niet zo moeilijk. Want die zeven geesten zijn we feitelijk tegengekomen in de voorgaande twee hoofdstukken. Want er waren zeven kandelaren. En een kandelaar is ook een beeld van de geest. En bovendien, deze zeven geesten Gods worden dikwijls in verband gebracht met een uitspraak in Jesaja. Ik weet niet meer zo gewoon welk hoofdstuk was. Was het Jesaja 9? De geest des, de raad en der sterkte en de geest der. Was het ook weer?
Nee. Huh? De geest der wijsheid en de raad en der sterkte.
Ja, er staan zelfs zes uitdrukkingen. De geest des Heren en dan volgens zes synonieme uitdrukkingen: de geest van dit en dat, en de geest van dit en dat, en de geest van dit en dat. En. Maar de aardigheid is, ik heb nog geen tijd, ik gun me de tijd gewoon niet, anders komen niet in een paar avonden hier doorheen. Dus ik geef me niet de tijd om het op te zoeken. Maar zeg er maar bij dat die uitspraak over de geest des Heeren zijn rieken zal zijn in de vrezen. Dus, nee, die is het niet. Maar het gaat over de geest des Heeren enzovoorts. Maar de uitspraak daar in Jesaja 9, als dat klopt, is een uitspraak over de situatie in onze bedeling. Het is die schriftplaats, geloof ik, van het reisje uit de afgehouden tronk van Izzy enzovoorts. En er wordt een beschrijving gegeven van de geschiedenis van dat reisje en van de Heer Jezus. Nee, het is Jesaja 11, is goed dat ik het toch even nasla. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Dat is niet bij kerstfeest, maar dat is bij Pasen, zeg ik altijd. Want het gaat over de opstanding van Christus uit de dood, dus de afgehouden tronk. Begrijp je wel? Ik kan niet helpen, maar ik zeg het maar even gauw. Zo is het nou eenmaal. En dan staat er, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en des sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren, en zijn ruiken, dat is dus ook geest, zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijn der ogen niet richten, en hij zal ook naar het gehoor zijn der oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. En de aardigheid is dat tot zover dit een beschrijving is van onze tegenwoordige bedeling, namelijk van de verborgenheden van het koninkrijk. En de rest van het stuk in Jesaja 6, vanaf vers halverwege vers 4, spreekt over de openbaring van zijn koninkrijk, als er staat, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze enkelvoud, het beest, doden, enzovoorts. Kortom, het eerste deel, met die uitspraken over die geest zo uitgebreid, spreekt gewoon over onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer in het verborgene zijn werk doet. Aan ons dus in het bijzonder. Maar waarin hij zich verbergt, waarin we hem slechts kennen als de geest, uiteraard. En dat is maar waar het om gaat, ook hier in Openbaring 4. De zeven geesten, want er worden vier termen genoemd. Geest van dit, geest van dat, geest van zus en zo. Zijn er zeven, daar in Jesaja. Maar die zeven geesten spreekt gewoon over onze tegenwoordige tijd, waarin het koninkrijk verborgen is. Moeilijker is het niet. Dat is die zeven brieven, de zeven lampen, de zeven sterren, wat er bewezen mag. In Openbaring 2 en 3. Goed, terug dan naar Openbaring 4, vers 5. En dan vers 6, en voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. U weet wat een koperen zee is? Dat is een wasvat. Wat is dan een glazen zee? Een glazen wasvat. Dat is wat het is, een glazen zee. Sommigen denken dat je hebt de Noordzee, de Oostzee en wat de Zuidzee hebben trouwens ook. Erg stil overigens, heb ik begrepen. En een glazen zee, maar dat is niet een zee, een meer. Een zee is namelijk een wasbak, een wasvat. En een koperen zee was het koperen wasvat in de dagen van de Tempel van Salomo. En een glazen zee is een glazen wasvat. Het spreekt over reiniging, tegelijkertijd over helderheid natuurlijk, glassen, doorluchtig, doorlichtend enzovoort. Kristalgelijk. Spreekt over reiniging, die vanaf die troon zou geschieden. En dan staat er, en in het midden des troons, en rondom de troon vier dieren. Dat in het midden des troons, daarbij moet u niet denken dat de troon heel groot is, dat je links, rechts en het midden hebt. Dat is alleen zo bij de troon van onze koningin in de ridderzaal. Die is erg breed, heb ik wel eens gezien. Daar kan je met z'n drieën in zitten. Zeg maar. Dat is maar. Maar goed, boven elkaar ook trouwens, maar vooruit. Nog een hoog dak boven, niet dan? Nou goed, maar dat betekent het niet. De gedachte is namelijk dat het midden per definitie de plaats is waar de troon staat. Dat is nou eenmaal zo, dat moet je weten gewoon. Van oudsher is dat de gedachte, het midden vanuit het midden heerschappij. De troon staat dus per definitie in het midden. En als de troon in Jeruzalem zou staan, ligt Jeruzalem in het midden. Of je dat nou kunt uitmeten of niet, dat is dan het midden. Want vanuit het midden worden de dingen beheerst. En dat geldt inderdaad ook voor de schepping. Zodat u maar weer ziet dat de hemel zelf in het midden van de aarde moet zijn. Want anders kan nooit vanuit de hemel de aarde geregeerd worden. Heb je dat? Maar dat is een heel ander onderwerp. Goed. In het midden des troons. Wat stond er in het midden van de Hof van Eden? De boom des levens, alleen we hebben het eens nagevraagd bij Eva. En die zei, de boom der kennis is goeds en des kwaads. Maar dat was een misverstand. Het is maar wat je erkent. Nou, de Joden zeggen zelfs, het is eigenlijk dezelfde boom. Of althans twee bomen op één wortel. Maar je moet van goede huizen komen om het te kunnen begrijpen. Het ene is het oude verbond, het andere is het nieuwe verbond. Dat het iets met elkaar van doen heeft, dat is waar. Maar...
Of het is ook een symbool.
Ja, dat is ook symbolisch natuurlijk. Dat is wat ik zeg. Maar daarom is het wel echt, hè. Ik zeg altijd, de boom des levens is een symbool van het nieuwe verbond. Maar dan moet er wel eerst een boom des levens zijn. Anders is hij nergens het symbool van, hè. Dat heb je toch, hè. Natuurlijk is het symbool, maar daarom bestond hij wel echt. Goed. En Adam was een type van Christus, maar dat is hij alleen omdat hij er echt was. Anders kan hij geen type van Christus geweest zijn. En was hij namelijk helemaal niet. Dat is duidelijk, hoop ik, hè. Goed. Nee, ik heb een grootvader gehad, die zei dan, ja, maar dat kan allemaal symboliek zijn. Die heette niet Klein Haneveld overigens. Maar het antwoord is dan, ja, natuurlijk is het symboliek. Nou en, daar verandert er niks mee, dat het wel echt zo was. Nou goed. Voor de troon was een glazen zee en in het midden des troons, in het midden namelijk op de troon, want dat is wat het is, hè. In het midden staat de troon. Je leest ook trouwens in Openbaring nog eens een keer, in het midden des hemels. Maar het midden is de hemel. In het midden, namelijk in de hemel. En zeker gelden dit soort verklaringen voor de terminologie van Johannes. Die heeft dan gebruikt woorden met de meest oorspronkelijke, meest diepe betekenis. En dat geldt dus ook voor Openbaring. Nou, in het midden, dus in de troon, namelijk rondom de troon, vier dieren zijn er vol van ogen van voren en van achteren. En dat is ook heel gemakkelijk, want ogen staan ook voor geestelijke dingen. Ik weet niet, ergens in de schrift stond het erbij, of het nou hier was of in Ezechiël. Dat weet ik niet meer uit het hoofd. Ik dacht in Ezechiël. Want daar vinden we gelijksoortig visioen namelijk. Dat is ook niet toevallig. Het punt is ook dat dit visioen, er wordt heel veel over gegist, over gefilosofeerd. Het is nergens voor nodig, want het is een herhaling min of meer van het visioen uit de eerste hoofdstukken van Ezechiël over de heerlijkheid des Heren. En daarmee ook een herhaling min of meer van het visioen uit Jesaja 6 over de heerlijkheid des Heren. Al zagen Ezechiël en Jesaja dan iets verschillends in de praktijk, het kwam sterk met elkaar overeen. Het sprak over hetzelfde, de verheerlijkte positie namelijk van Christus, uitermate verhoogd in de hemel. En we vinden in Ezechiël die vier dieren, daar heet het dieren en andere keer cherubs. En je vindt het ook in Jesaja 6, en daar heet het serafs. Maar hoe je ze aan wil duiden, daar gaat het nou niet om. Het zijn gewoon dezelfde symbolen. En van die ogen staat er bij gelegenheid. In Ezechiël dacht ik bij dat staat voor geesten en dus geestelijke dingen. En deze vier dieren zijn er vol van ogen van voren en van achteren. Betekent gewoon dat deze vier dieren volstrekt, maar dan ook voor 100% geestelijke dingen zijn. Symbolen. Dat is voor sommigen wat moeilijk, vooral naar wat ik net gezegd heb. Punt is namelijk dat deze vier dieren heel de Bijbel door fungeren als attributen van Christus. Dat wil zeggen, ze geven uitdrukking aan bepaalde hoedanigheden van Christus, in het bijzonder vier hoedanigheden van Christus. En dat heeft meestal wat uitleg nodig. De gedachte is namelijk dat van oudsher uitbeeldingen, tekeningen, afbeeldingen nooit de bedoeling hadden om een realistische weergave te zijn van de werkelijkheid. Onthoud dat als u oude tekeningen ziet. De bedoeling daarvan was nooit een realistische weergave van de werkelijkheid. Integendeel, dat is dan pas van veel, veel latere datum. Dat is eigenlijk pas betrekkelijk recent dat men zoiets uitvond. In het algemeen was het zo dat in afbeeldingen bepaalde begrippen werden vastgelegd. Bepaalde voorstellingen, tekeningen zal ik maar zeggen, uitbeeldingen gaan voor voorstellingen van overigens tamelijk abstracte of geestelijke zaken. Dat is waar het om gaat. En om figuren te kunnen herkennen, werden zij voorzien van attributen. Dat is zo ongeveer de oudste betekenis van het begrip attribuut. Vandaar dat als je een engel wilt uitbeelden, ben je verplicht om hem twee vleugeltjes te geven, want anders weet je niet dat het een engel is. Hebben engelen dan vleugelen? Antwoord is, niet dat ik weet. En dat is ook niet de bedoeling van de oorspronkelijke uitbeelding van engelen. De bedoeling van de vleugels is om aan te geven dat het hemelse wezens zijn. Moeilijker is het niet. En daar komt het misverstand vandaan dat wij denken dat engelen vleugels hebben. Wat moeten ze ermee? Hebben ze er nergens voor nodig? Ze hadden het ook niet. Waar ze in de Bijbel voorkomen, een ontmoeting hebben met een mens, kom je het ook niet tegen. Dat is heel simpel. Toch? Nou, enzovoorts. En als je een heilige wil uitbeelden, dan moet je hem zo'n zo'n aureool boven zijn hoofd zetten, hè? De saint. De saint. De heilige. Dat wil niet zeggen dat ze dat werkelijk hebben, maar het is gewoon afgesproken dat attribuut geldt als herkenning enzovoorts, hè? En als je Maria wilt uitbeelden, moet ze een baby op de arm hebben, dan weet je dat het Maria is. Of Isis. Nou ja, zo kan ik dus nog uren doorgaan, hè. En als je een man ziet met vleugeltjes aan zijn hielen, dan is het Mercurius. Ja, dat is zo. Of Hermes, dat is hetzelfde. De snelle boodschapper van de goden, dat zijn attributen. Dat is waar het om gaat, hè. En deze vier dieren zijn attributen van Christus. En ze beelden uit zijn koningschap. Nou, ze beelden uit Christus als koning, Christus als dienstknecht, Christus als mens en Christus als God. In overeenstemming trouwens met de algemene strekking van wat wij noemen de vier evangeliën. We gaan er verder niet op in, maar u weet wel hoe het zit. De ene met het hoofd van een leeuw, de andere een os, de andere een mens en de andere een arend. Heb je ze op dezelfde volgorde. Leeuw, os, mens, arend, koning. Dienstknecht, mens, uiteraard. En God, hemelsnamen vanwege de arend. Dat zijn symbolen. Puur attributen dus. En deze vier dieren die vinden we dan ook in Ezechiël. In een visioen over een verheerlijkte Christus. Die dan ook het laatst gezien wordt op de berg die oostelijk van Jeruzalem ligt. Staat erbij. En vandaar verdween volgens Ezechiël de heerlijkheid des Heren. Het was gewoon een uitbeelding van Christus die via de Olijfberg inderdaad verdwenen is bij zijn eerste komst. Dat is makkelijk genoeg. En Jesaja zag iets dergelijks in de hemel. De Heer op een hoge en verheven troon. Die zag er ook die vier dieren bij enzovoorts. En die zeiden trouwens in Jesaja 6 precies hetzelfde als wat ze hier zeggen. Want ze zeggen in vers 8 heilig, heilig, heilig is de Heere God. En precies dat staat er ook bij in Jesaja 6. En driemaal heilig, niet omdat hij een drie-enig God is, maar driemaal heilig vanwege die was en die is en die komen zal. Want er staat er hierbij in Openbaring 4. Zo moeilijk is het dus niet. En dat er staat, ze zijn vol van ogen van voor en van achter, wil, als je mij vraagt, zeggen dat ze voor 100% een geestelijke betekenis, dus een overdrachtelijke symbolische betekenis hebben. Ze bestaan niet. Sommigen schrikken ervan, maar ze bestaan niet. Ze bestaan alleen in de symboliek. Net als een centaur of een sphinx of wat het maar wezen mag. Een griffioen. Ooit een griffioen gezien? Een eenhoorn. Ze bestaan niet. Maar ze hebben een functie in de symboliek. En waar wij symboliek, kennis van symboliek vergeten zijn, gaan we dat kwijt. En denken dat die mensen bijgelovig waren of dachten dat zulke wezens bestonden enzovoorts. Maar niet, zij waren zo dom, wij zijn zo dom, want we begrijpen het niet meer. Dat is ongeveer het verhaal. Nou goed. Dan verder. Vers 7. Het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede dier een kalf gelijk, het derde had een aangezicht eens mens en het vierde was een vliegende arend gelijk. Dat is wat ik al zei. En zo komen ze ook tegen inderdaad in Ezechiël 1 en in Ezechiël 10. Er zijn wat onderlinge verschillen, dat is waar. Ook in de beschrijving, maar voor de symboliek maakt het namelijk niks uit. Niets van dat alles en op die details ga ik dus nu voor deze gelegenheid niet in. Dan vers 8 en de vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen en van buiten en van voren en van achteren. En het enige wat ze doen is de Heere God, de Almachtige, eer geven. En dat is wat ze doen, want ze zijn een uitbeelding van Christus. Nou, en dan vers 9. En wanneer de dieren, en die woord dier betekent ook maar gewoon een levend wezen, hè? Een wezen, iets. Wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid enzovoorts. En de gedachte is dat niet alleen die vier dieren, maar ook deze 24 oudsten in feite nooit wat anders doen in deze visioenen dan God eren. In wezen precies hetzelfde. Alsof het één geheel is. Die vier dieren en deze 24 oudsten. En dat is ook zo. Want het is heel gemakkelijk. Die vier dieren geven uitdrukking aan de hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. En die 24 oudsten zijn gewoon een weergave van de gemeente. Zijnde het lichaam van Christus. En dat is het verband tussen de vier dieren en de 24 oudsten. Ze zijn niet identiek uiteraard, ook in de symboliek niet, maar ze horen wel bij elkaar. Daarom worden ze altijd gezien rondom de troon. En vooral rondom de troon is de gedachte. Omdat ze betrokken zijn in de eerste plaats bij degene die op de troon zit. Maar andersom, omdat ze naar buiten toe betrokken zijn in de uitoefening van de macht van het koningschap, de heerschappij. Met andere woorden, het gaat om degene die op de troon zit, maar er horen bij de vier dieren en de 24 oudsten. Dus één geheel. En als vanaf de troon het koninkrijk zal geopenbaard, dan wel uitgebreid worden, gebeurt dat inderdaad door middel van de vier dieren en door middel van de 24 oudsten, die dan ook inderdaad allemaal een kroon dragen. Maar het is een beeld van de gemeente van eerstelingen. Dat is maar waar het om gaat. Normaal zeggen wij het getal 12 staat voor koningschap, heerschappij, dat is ook zo. Waarom dan zijn het er hier 24? Zijn de 2 maal 12? Ja, langzaam leert u, broeder, dat is niet zo moeilijk, hè? Dat is kennelijk het dubbele deel. Dat wil zeggen, spreekt over eerst koningschap, maar tegelijkertijd over eerst geboorterecht. En dan wordt het dubbel. Het eerst geboorterecht telt immers dubbel. En het wordt via dit getal keurig aangegeven. Nou, moeilijker is het ook niet, hè? 24 oudsten rondom de troon. Want voordat, logischerwijze, voordat vanuit de hemel Christus zijn koninkrijk zal openbaren, zal de gemeente bij hem zijn. Want de gemeente zou met hem heersen. Zou met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid, Colossense 3, om maar eens wat te noemen. En dus zegt 1 Thessalonicenzen 5, want ik ben me aan het voorbereiden van de zaterdag. Dus zegt 1 Thessalonicenzen 5, nou als dat zo is, gaan wij hem eerst tegemoet. Om daarna met hem geopenbaard te worden. En dat is wat je hier ziet, want dit visioen, betrekkelijk statisch, 1 op de troon, 4 dieren, 24 oudsten daaromheen, is gewoon een visioen omtrent hoe de situatie is in de hemel voordat het koninkrijk openbaar gaat worden. Dat wil zeggen, we vinden de gemeente opgenomen en wel in de hemel. En delend in de heerlijkheid van Christus. Makkelijk genoeg, want zo begint het straks. Goed. Die 24 oudsten, daarvoor staat, zij wierpen hun kronen voor de troon. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, zodat Johannes de Heer er kennelijk hetzelfde over dacht. Hè? Zat hier nog een lied in de bundel, maar ik viel me nooit uit zo met de binnenschieten. Er is er nog één waar het in zit, ook een bekend lied. Dat is bekend gegeven. Zij wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij, heren, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Niettemin zullen ook zij, de 24 oudsten, ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Wij namelijk. Toch zegt de gemeente hier, gij zijt waardig te ontvangen, vanzelfsprekend bijna. Want een belangrijk deel van de Nieuwtestamentische brieven houdt er zich mee bezig dat ons gegeven is niet alleen genade om wedergeboren te worden, maar sindsdien is ons gegeven de genade om God te mogen dienen en dus genade om ons loon te verwerven. Dat lijkt te vloeken met elkaar, genade en loonverwerf. Maar toch is het zo. We hebben genade ontvangen om hem te mogen en te kunnen dienen. En daarvoor zullen wij beloond worden en een kroon ontvangen. Want zo wordt het uitgedrukt. Alleen wat je met die kroon moet, zo'n zwaar ding op je hoofd. Je kan hem beter in de kapstok hangen. Maar waarmee ik maar gezegd wil hebben dat een kroon weliswaar letterlijk bestaat, maar in veruit de meeste gevallen dat een kroon genoemd wordt, gaat het niet over zo'n ding, maar gaat het over koningschap als zodanig, heerschappij. Dat is het. Tel het maar na als je het woord tegenkomt. Kijk eens hoe ze het bedoelen. Of het letterlijk bedoeld is of overdrachtelijk. Nou, bijna altijd overdrachtelijk uiteraard. En dat geldt voor de troon net zo goed. Staat voor koningschap. Waarom zal ik nou niet uitleggen? Opvallend is overigens wel dat de kroon normaal gesproken de vorm heeft van de zon. Rond met een stralenkrans. En als er iets is wat heerst in deze wereld, is het de zon. Beslist over dood en leven enzovoort. Alles bepalend voor de gang van zaken op aarde. En vandaar ook dat prediker zegt, alles op aarde, dat is alles wat onder de zon is. De zon heerst daarover. De hoogste macht. En de zon is uiteraard een beeld van God zelf of van Christus of hoe je dat maar zegt. Maar een kroon heeft ook inderdaad die vorm, wordt geacht een zon te zijn. Van goud, als het even kan, rond en met een stralenkrans. Zo hoort het, hè? Nou goed. Maar deze werpen hun kronen voor de troon en zeggen, gij zijt waardig te ontvangen. Want inderdaad, voor zover wij kronen zullen ontvangen, is het krachtens zijn genade. De uitwerking van zijn genade in ons, de uitwerking van zijn kracht in ons, de uitwerking van zijn leven in ons. Dus hij is waardig om die kronen te ontvangen. Dat is wat hier uitgedrukt wordt. En zeg dan niet, ja, dat is nou ook mooi, dan krijgen we straks een kronen en moeten we hem afgeven. Dat is dus niet wat hier staat. Dit is symboliek. Hier met deze handeling wordt uitgedrukt dat deze 24 oudsten vanuit de genade Gods deze kronen ontvangen hebben en dus door de genade Gods met hem zullen heersen. Nou, en die waarheid wordt u geacht te kennen, want die staat uitgebreid in de voorgaande brieven. En niet alleen de Paulinische, alle brieven, feitelijk. Moet je allemaal al weten, dan herken je het hier zo zonder meer. Nou is er verder nog niks gebeurd. Waarom het dan een nieuw hoofdstuk begint, weet ik ook niet. Maar we lezen maar gewoon door. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. Het is kennelijk een boekrol en die werd beschreven aan beide zijden. Dat is makkelijk genoeg, hè? Beide zijden beschreven. Dat is trouwens helemaal aardig, want het heeft heel wat aspecten, deze rol. Het meest voor de hand liggend is te zeggen dat het de Bijbel is. In werkelijkheid gaat het veel verder terug, veel dieper dan dat. De Bijbel is een uitwerking, een verdere uitdrukking van deze beginselen. Het gaat hier gewoon om goddelijke waarheid als zodanig. Maar waar die waarheid Gods geschreven of beschreven wordt, is het altijd zo dat er geschreven is aan twee zijden. Namelijk eenmaal bovenop, aan de goede kant. Aan de goede kant, dat weet ik niet, maar aan de bovenkant. En eenmaal aan de onderkant, dat gaat dubbelop. En dat is een algemeen Bijbels gegeven, dat je kunt de Bijbel lezen, oppervlakkig. En ik bedoel er niks lelijks mee, ik bedoel gewoon, je leest de Bijbel letterlijk precies zoals het er staat. Sommigen komen gelukkig zover. Anderen komen helaas niet verder dan dat, want zo ligt het nou eenmaal. Maar ik heb geleerd, je moet de Bijbel letterlijk lezen. Dat is ook waar, je komt er het verst mee, maar later leer je dat ook weer een beetje af. Niet omdat het niet goed is, maar omdat het daar niet ophoudt. De gedachte is namelijk dat er niet alleen aan de bovenkant geschreven is, maar daaronder zit nog veel meer. Er steekt altijd wat achter, namelijk. En een mooi voorbeeld daarvan is dat wanneer men de wet leest en bij de wet blijft, zo letterlijk mogelijk, dan zal de belangrijkste waarheid zal ons ontgaan. Want in werkelijkheid is het natuurlijk toch zo dat de wet de bedekking is feitelijk van het nieuwe verbond. Het oude verbond is de bedekking van het nieuwe verbond. En zolang men vasthoudt aan het oude verbond, houdt men vast aan de bedekking en komt men nooit tot het nieuwe. Men leest de Bijbel maar aan één kant. En of je dat aan de goede verkeerde kant noemt, dat weet ik niet. Maar zo ongeveer steekt het wel in elkaar. Ik ben altijd blij met die uitspraak. Het is wel Nederlands, maar ik vind het een mooie uitspraak in Johannes 5. Onderzoekt de schriften. Dus je moet er wat onderzoeken. Denk ik. Maar dat is wat onderzoek in het Nederlands. En dan weet ik wel dat er in het Grieks een ander woord staat. Tuurlijk. Maar het is wel wat het woord voorstelt. Namelijk niet alleen de buitenkant waarnemen, maar er ook wat onderzoeken, wat achterzoeken. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat men dat met de Bijbel gewoonlijk niet doet. Maar als je iemand een verhaal vertelt, als je iemand iets vertelt, zoeken ze er altijd wat achter. Altijd dan. Waarom zegt hij dat? Omdat het de waarheid... Nee, waarom zegt hij? Er moet een bedoeling achtersteken, enzovoorts. Hè? Dus altijd, nou, waarom zegt God het een en ander? Omdat er inderdaad wat achtersteekt. Nou goed, daar ga ik nog verder ook niet over hebben, want terwijl je aangekomen bent op bladzij 1182 van de Bijbel, moet je die dingen al lang doorhebben. Toch? Nou, weet je nog, afgelopen zaterdag, waarom was die barmhartige Samaritaan een Samaritaan? Hé? Waarom was het een Samaritaan? Is het wat achter? Hè? Nee, maar goed, daar hebben we het dus nou niet over. Maar we blijven hier. Een boek geschreven van binnen en van buiten. Wil zeggen geopenbaarde dingen, dingen die aan de buitenkant liggen, die voor de hand liggen, maar ook dingen die verborgen zijn. Dat is waar het om gaat. Dat is met heel de waarheid Gods. Een deel wordt geopenbaard, zeer expliciet, een ander deel blijft min of meer verborgen. Maar zodra men overgaat tot onderzoek en er dus wat onderzoekt, zal men het ook vinden. Dat is waar het om gaat. Hè? Ik zeg ook wel, het gaat om de linker en de rechterkant van het woord Gods. En in onze Bijbel klopt het precies, want het oude verbond is de linkerkant. Goed. Ja, goed. En het nieuwe verbond is de rechterkant. Nou, enzovoort. Daar staat een boek verzegeld. De inhoud van het boek wordt trouwens helemaal niet meer over gesproken. Het gaat om de zegelen. Want de gedachte is dat in dat boek uiteengezet wordt of vast is gelegd de waarheid Gods en daarmee het werk Gods. En in het algemeen het werk Gods wordt aangeduid sowieso door een zeven. Het is altijd zo. Zeven staat voor het werk Gods. Niks anders dan dat. Zeven is gewoon werk Gods. Waar het in het werk Gods om gaat, is de verzoening van de wereld. Dat wil zeggen, het gaat om het eigendomsrecht. Het recht op de macht, het recht op de troon. Met betrekking tot de schepping, de wereld als zodanig. En wie komt die rol dan toe? Want die rol is in wezen gewoon dan, als je het smal zegt, zijn de eigendomspapieren over de schepping als zodanig. Dat is waar het om gaat. En wie mag het boek dus openen? Wat erin staat, doet verder nou niks te zaken, maar wordt het niet beschreven. Maar wie mag de zegelen verbreken? Dat is de gedachte. Wie mag het openen? Wie komt er toe? Nou, daar staat er. Er wordt dat er gevraagd. Ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen. Nog hetzelfde inzien. Dat is hetzelfde uiteraard. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is. Waarom leeuw? Omdat het staat voor koningschap over de aarde. Over de hemel wordt verder niet gesproken, maar koningschap over de aarde. Over de hemel hoeft trouwens ook niet gesproken te worden op dit tijdstip, want wat in de hemel is, is hier al aan Christus onderworpen. Op dit tijdstip, sinds de opname van de gemeente. Zal later blijken in een van de volgende hoofdstukken, maar het is nu eenmaal zo. Dus zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Nou ja, de stam van Juda, dat is duidelijker, een van de 12 stammen Israëls. De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Die overwinning die heeft natuurlijk al lang tevoren plaatsgevonden, want die overwinning kwam tot stand door de opstanding uit de dood, uiteraard, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is tegelijkertijd naar de wortel Davids, die afgehouden was, maar die toch weer een reisje voortbracht, zodat je maar ziet hoe gemakkelijk je toch in Jesaja 11 terechtkomt. Ik ging er nu naartoe, naar aanleiding van het vorige hoofdstuk, maar dit hoofdstuk verwijst er feitelijk ook naartoe. Dus de leeuw uit de stam van David, de wortel Davids, is uiteraard gewoon Christus. Die heeft overwonnen en die heeft teniet gedaan degene die het geweld des doods had, heeft de duivel overwonnen, heet zoiets, en daarmee is hij degene die recht heeft op de wereld als zodanig. En dus, hij zou heeft het recht om deze zeven zegelen te verbreken en te komen tot openbaring, onder rollen van het boek, openbaring van het werk Gods en daarmee van het koninkrijk. Dan stond er in vers 5b niet, zie de leeuw. En in vers 6 staat, en ik zag en zit in het midden van de troon. En onthoud, dat is twee keer hetzelfde, in het midden, namelijk op de troon. In het midden, op de troon. In het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen, een lam staande als geslacht. Let op dat dat lam staande als geslacht eerst geassocieerd wordt met de vier dieren en de 24 oudsten. Zij vormen één geheel. Het lam is uiteraard het belangrijkste, maar het wordt niet genoemd zonder dat ook de vier dieren en de 24 oudsten genoemd worden. Het gaat gewoon om Christus, inclusief de gemeente, inclusief het lichaam van Christus uiteraard. We hebben deel aan zijn overwinning, we zijn zelfs meer dan overwinnaars, zegt de Romeinen 8. Goed, maar er stond dan een lam. Het was, zie de leeuw. En dan vers 6, en ik zag een lam. Met nog iets erbij uiteraard. Staande als geslacht. In de uitdrukking kun je verdwalen. Maar niettemin, de betekenis van de uitdrukking zelf is zonder meer duidelijk. Het is het lam dat dood geweest is en leeft. Maar dat stond al in hoofdstuk 1 natuurlijk. Ik ben dood geweest en ik leef. En de gedachte is dat men een leeuw wordt door lam te zijn. Ik moet er altijd een beetje om grinniken, dat sommige lammeren overkomt dat ze leeuw worden. Nee, hij is hetzelfde. De lam is Christus, de leeuw ook. Ja, dat is waar. Maar ik heb het over lammer en leeuw. Het verband daartussen. Leeuwen eten lammeren namelijk. En zo worden lammeren leeuwen. Dat is niet zo smakelijk misschien. Maar de leeuw denkt er anders over, zuster. Ja. Nood. Maar dat gebeurt. Een lam wordt omgezet in een leeuw. Maar dat even terzijde. De Bijbelse... Nee, dat is in de natuur zo. En daar zit nog meer symboliek dan u zou vermoeden, hoor. Maar goed, ik laat het maar weer buiten beschouwing. De gedachte is dat de lam staat voor nederigheid, kwetsbaarheid, dienstbaarheid en wat het maar wezen mag. Leidzaamheid vooral. Leidzaamheid, bereid tot lijden. Stom voor zijn scheerders en gelijk een lam, de slagbank geleid, deze mond niet open, enzovoorts. Dat is leidzaamheid zonder protest, maar dat is de weg die leidt tot de uiterste verhoging. Men leest Filippenzen 2, maar dat hoef ik niet te zeggen, die hebben we al gelezen, want dat was heel wat bladzijden eerder. Het begint zo. Dat wil zeggen, koningschap, heerschappij, positie van macht, is er alleen voor degene die eerst geleerd heeft dienen. Daarom zouden wij als gelovigen nu ernaar streven om te dienen, opdat wij straks in de toekomst met Christus zouden verhoogd worden en zouden heersen. Daarom zouden wij onze eigen oude natuur verloochenen, ons eigen leven verliezen, opdat we het leven zouden winnen. En de Heer Jezus is ons daarin voorgegaan. Hij zei dus ook, kom achter mij, dan moet je bereid zijn je kruis te dragen en jezelf te verloochenen, je leven te verliezen en je zult het ontvangen, ander leven. Maar goed, het is een wat merkwaardige weg. De weg loopt naar beneden, maar het einddoel is hoog. Dat is maar waar het om gaat. Goed. Dus een lam staande als geslacht wil zeggen, hij is via de weg van nederigheid tot die hoge positie gekomen. Het lam op de troon. Dat alleen, teken het uit, een lam op een troon. En je hebt uitgetekend dat de weg tot verhoging, tot heerlijkheid, dat die leidt via vernedering en via leidzaamheid. En dat is het aardige van beeldende kunst. Dat je dat zo kunt uitbeelden. Alleen sommigen denken echt dat in de hemel van die wezens rondvliegen met 6 vleugels. En dat er een lammetje op een troon stond toen Johannes naar binnen mocht kijken. Nee, ik drijf er niet de spot mee, maar ik wil u laten zien hoe ver je dan van de werkelijke betekenis van deze visioenen af bent. Hè. Dit moet je niet letterlijk lezen, het is symboliek. Nou, maar duidelijke symboliek. Er is niks moeilijks aan. Nou, dus... Ik zag een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen, een volmaakt koninkrijk betekent dat gewoon hoor. Hoornen voor koningschap en 7 het werk gods, koninkrijk gods. En 7 ogen, daar heb je die 7 geesten weer dus. Geestelijke dingen. De welke zijn de 7, staat, oh hier staat het bij, ogen zijn geesten. Ik had dit vers niet in gedachten overigens. Maar hier staat het dus ook. zeven ogen, welke zijn de zeven geesten gods? Maar als die vier dieren zijn vol ogen, vol geesters. Staan voor puur geestelijke dingen. Nou, zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. Dat wil zeggen dat dat verborgen koninkrijk, die geest gods, inderdaad in alle landen is uitgezonden geweest. Maar nu wordt het de tijd voor de openbaring van het koninkrijk. Nou goed. En het kwam, het lam namelijk. Het, maar het is Christus. Het lam, het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als ze dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 oudsten. Zie je, het lam doet wat, maar de vier dieren en de 24 oudsten ook, want ze vormen één geheel. Vielen de vier dieren en de 24 oudsten voor het lam neder, hebbende elk citeren, spreekt altijd over aanbidding, de harp namelijk. Citeren en gouden violen, dat denk je, dat is een ander soort muziekinstrument, maar dat is een misverstand. Hoewel ik er ken, die spelen inderdaad op violen met een F. Violen zijn flessen. Violen zijn flessen. Ja, liggende flessen kan ook. Liggende flessen kan ook, maar die zie je hoofdzakelijk nog in... Dat weet ik niet meer of je ze nog ziet. Ik heb ze niet geen even gezien. Hè? Ja, dat bestaat ook. Goed, op fles, met flessen kun je ook muziek maken. Moet je ze vullen met vloeistof op zekere hoogte en dan... Maar dat is weer een ander vak. Toby Ricks. Ja, is dat. Nou goed. Citeren en gouden schalen is het. Dan een viool heet, is trouwens ook omdat het eigenlijk een schaal is. Hoor, daar komt het woord vandaan. Maar goed, dat leggen we een andere keer weer uit. Dat is weer een ander vak. Citeren en gouden schalen. Flessen eigenlijk. Plat liggende flessen, dat is de term eigenlijk. En zo zien die viool er ook uit. Ik pak hem bij de hals. Mag ik. Zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen? Want de Bijbelse gedachte is dat de tranen van de gelovigen die hier lijden om Christus wil, dat de tranen worden opgevangen in flessen. Letterlijk? Nee, natuurlijk niet. Maar het betekent gewoon dat dat lijden op een of andere wijze wordt vastgelegd of in de boekhouding wordt opgenomen en dat er vergelding voor zal komen. En dat wraak gedaan zal worden. Dat is wat het uitbeeldt. Maar staat echt ergens dat het bewaard wordt in flessen. En later wordt dan ook gezegd dat de toorn gods, openbaring, dat de toorn gods wordt uitgegoten uit flessen. Dat is logisch ook. Al die tijd dat de mensheid de Heer en de gelovigen vervolgd heeft, leidt tot de uiteindelijke openbaring van het oordeel daarop. Men verzamelt zich toorn als een schat in de dag des toorns. Het wordt zo uitgebeeld. Tranen opgevangen in flessen, later worden de flessen uitgegoten. En dan heet het toorn. Dat is heel eenvoudig. Nou. Zitten er gouden flessen, zijn er vol reukwerks, want reukwerk spreekt over een lieflijke reudenheren. Men zegt dat zijn de gebeden der heiligen en met name de aanbidding, maar dat is niet waar, want ook afbidding bestaat dat ook, ja, he? Anders vinden we het woord ter plekke uit, hoor. Je hebt aanbidding, je hebt ook afbidding, of niet? Nee? Je hebt een aanbiddend gebed, dan wordt God iets aangeboden. Je hebt ook wat ik dan noem een afbiddend gebed. Men vraagt God iets, of hij iets geven wil. Dat lijkt volstrekt tegenstrijdig, of volstrekt tegenstelling. Tegenstrijdig niet, maar wel een tegenstelling. Dat is ook maar half waar, want de overeenkomst tussen beide vormen van gebed is dat ze allebei de autoriteit en de macht van de Heer erkennen. En ook een vragend gebed, als het een goed Bijbels vragend gebed is tot eer van God. Want daarin wordt hij erkend als degene uit wiens genade men leeft. Dus ook hier is dat zo. Gebeden der heiligen is niet alleen aanbidding. Het is ook afbidding, wat ik dan maar noem. Het heeft te maken met dat de gelovige zich afhankelijk stelt van de Heer. Zich aan hem onderwerpt en ook op grond daarvan of daardoor eventueel leidt. Dat is nou eenmaal zo. Daar komt vergelding voor. Verder staat er van hen, de vier dieren en de 24 oudsten. Zij zongen een nieuw lied met citerbegeleiding, kennelijk. Maar goed, zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Een, ja, nieuw lied. Dat wil dus niet zeggen dat het pas gecomponeerd is. Combineren is trouwens ook aardig. Maar dat zegt het niet. Wat het wil zeggen is dat het een lied is wat nooit gezongen wordt. En liederen zingen wil zeggen liederen gemeenschappelijk zingen. Dat is in de Bijbel altijd zo. En wat normaal en tot op vandaag gebeurt, is dat het gemeenschappelijk, dat wat de mensheid gemeenschappelijk zegt, is dat men God niet wil. Dat is tot vandaag zo. En als hier sprake is van een nieuw lied, is het nieuwe eraan dat hier gezamenlijk en gemeenschappelijk inderdaad de Heer erkend wordt als de ene waarachtige heerser. Met de term uit Judas geloof ik voor de gelegenheid, maar laat me zitten. Bovendien, dat nieuwe lied zingen wij, oudsten, gemeente van Eerstelingen namelijk, allang. Maar het was nieuw, omdat het samenhangt met de werking van het nieuwe verbond. Wij zouden namelijk Gode psalm zingen in onze harten. En wij zouden gezamenlijk uit één mond, Romeinen 15, zingen. En de gedachte is dat uit al onze monden de Heer geprezen wordt. Nou, dat nieuwe lied wordt dus al lang gezongen. En dat het er hierbij staat is niet omdat het daar in de hemel voor het eerst gebeurt. Maar dat het hierbij staat is omdat we ook hieraan de gemeente als zodanig zouden herkennen. Herkennen we dat hier niet, dan komt dat omdat wij nu niet begrijpen wat de gemeente voor een ding is. Heb je dat? De gemeente is namelijk tot eer van God. Is er omdat door die gemeente nu God verheerlijkt zou worden. Door de priesterlijke functie van de gemeente nu. En dat gemeenschappelijk. Daarom heet het ook zingen. Dus zij zongen inderdaad dat bekende nieuwe lied. Dat we inmiddels kennen. Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Een herhaling uiteraard uit Openbaring 1. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. Hè? Toch? Want dat staat daar allemaal. En daar ging het dus ook al over. Koningen en priesters en dus eerstelingen en dus oudsten. Wel, hier vinden we ze uitgebeeld. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie, zodat je maar ziet dat het niet Israël is of iets dergelijks, en dat het ook niet engelen zijn, hemelse wezens als zodanig, want die komen niet uit alle geslacht en taal en volk en natie. Simpel toch? Het kan alleen maar de gemeente zijn, ook tijdrekenkundig is er niks anders mogelijk. Want pas in hoofdstuk 6 is sprake van de opening van die zegels. Dat is dus het vervolg op dit verhaal. En dan zijn we kennelijk terecht in de 70ste week van Daniël. Dus kan het alleen nog maar de gemeente zijn van daarvoor. Bovendien is er nog een ander zeer simpel argument. Dit zijn mensen kennelijk, want ze zijn uit alle geslacht en taal en volk en natie. En de enige mensen die ooit überhaupt naar de hemel gaan, zijn de gelovigen uit onze bedeling. En ik zei dus niet, alle mensen die behouden worden, zijn uit onze bedeling. Ik zei, alle mensen die naar de hemel gaan, komen uit onze bedeling. Op twee na min of meer, Mozes en Elia, maar daar heb ik het nou niet over. Komt een andere keer weer. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. Dat is heel onbekend helaas, maar het is echt zo. Gelovigen van onze bedeling, sinds de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente, hebben een hemelse bestemming. Alle andere gelovigen uit voorgaande dan wel uit volgende bedelingen, alle gelovigen verder hebben een toekomst op aarde en uiteindelijk op de nieuwe aarde. Maar de gelovigen van onze bedeling, op grond van dat ze eerst geborenen zijn, krijgen een hemelse bestemming. Als die dus mensen in de hemel zijn, moet het de gemeente zijn. Ja. Ja, dat kan je zo niet uitleggen, zus. Ik kan het wel uitleggen. Ik zal u zeggen, zoals ik het zie, zonder in te gaan op de dingen die u nou noemt. Oudtestamentische gelovigen staan zo zonder meer op de jongste dag. Uit de dood. En komen dus terecht op een nieuwe aarde. Niet eens in de 1000 jaren dus, maar wel in het koninkrijk. Want het koninkrijk duurt nog helemaal langer dan 1000 jaar, niet waar? Duurt eeuwig. Ze komen in het koninkrijk, maar vanaf de jongste dag. En zij zijn daar dus nu nog, in het dodenrijk. Nou, de paradijs ga ik helemaal niet op in, maar bij andere gelegenheid wordt er onder paradijs bestaande Hof van Eden. Terwijl de term zo niet in de Bijbel voorkomt. En als aanduiding van het dodenrijk, althans een deel van het dodenrijk, komt het geloof ik maar, nee, komt het maar één keer in de Bijbel voor. In de overigens ook over het algemeen omstreden uitspraak van de Heer: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus die term die gebruiken we toen ook maar niet, voor het gemak. Maar ze zijn in het dodenrijk, ze zullen opstaan in hun lot, net als Daniel, zullen opstaan op de jongste dag. Het is de normale regel. Dat heb ik eens nagevraagd aan Maria, die van de Olijfberg, weet je wel, die van Martha. Ik geloof trouwens dat ze het allebei zeiden, maar ik weet niet meer. Maar een van beiden zei in ieder geval: ja, Heer, ik weet, dat is al opstaan ten jongste dagen. De Heer bestrijdt dat niet. Sterker nog, de Heer zelf had tot viermaal toe, in Johannes 6, tot viermaal toe gezegd: en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Wie dan? De gelovigen. En dat zeg ik met nadruk, omdat in dispensationalistische kring, de bedelingenleer dus, dikwijls geleerd wordt dat op de jongste dag alleen ongelovigen worden opgewekt. En dat is een heel hardnekkig en tamelijk noodlottig misverstand. Het is ook volstrekt onbijbels. De Bijbel leert dat juist gelovigen, juist uit expressie, dat gelovigen zullen opstaan op de jongste dag. Ongelovigen trouwens ook, om daarna in de tweede dood te verdwijnen, maar expliciet: gelovigen, ik zal hen niet verliezen, ik zal hen opwekken ten uiterste dagen. Dat is de normale gang van zaken, maar de gemeente in onze dagen is niet de normale gang van zaken, is de uitzonderlijke situatie. En denk dan, maar nou ben ik natuurlijk uit openbaring aan het verdwalen, denk dan aan het feit dat volgens de wet de eerstgeborene uit het gezin, uit de moeder, de eerstgeborene aan God gewijd moest worden en in de praktijk werd zo iemand dan gebracht in de tempel. Zijn een beeld van de hemel aan de ene kant, zijn een beeld van de gemeente aan de andere kant. Daar heb ik eens nagevraagd aan Samuel, de eerstgeborene, die de baarmoeder opende, wat heet, met grote letters zelfs, opende de baarmoeder en hij werd door zijn moeder gebracht in de tempel. En hij groeide op als zoon van de hoge priester en dus als de erfgenaam van het hoge priesterschap. Leuk, hè? Nou, dat is een beeld van de gemeente. Dus, onder andere dan, gemeente van eerstelingen, bestemd voor de hemel, bestemd voor de tempel, bestemd voor de Heer, enzovoorts. En bestemd dus voor priesterschap. Dat is het. Goed. Maar dat is de uitzonderlijke situatie. Dus als je mensen in de hemel ziet, of figuren in de hemel, gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie, kan het alleen maar de gemeente zijn, iets anders komt u überhaupt niet in de hemel. Is niet voor de hemel bestemd, is bestemd voor een nieuwe aarde. Daar is ook niks mee mis. Maar het probleem ontstaat dat sommigen denken dat het woord hemel de aanduiding is van het hiernamaals. En dat is een misverstand. Het is het hiernumaals, zowel als het hiernaarmaals. Het is niet het hiernamaals, het is gewoon die andere wereld. De onzienlijke wereld. En dat we de eeuwigheid daardoor zullen brengen, maakt het tot een zogeheten hiernamaals. Maar de nieuwe aarde is net zo goed een hiernamaals. Bovendien, morgen is ook een hiernamaals. Dus dat is ook maar een rare uitdrukking, denk ik altijd. Hè? Goed. Dus terug naar dit schriftgedeelte. Situatie in de hemel. Het lam zou dus is waardig de zeven zegels te verbreken. Heeft het recht op de eigendomspapier over de schepping, maar meteen worden genoemd de vier dieren, zijn de uitbeelding van Christus. En de 24 oudsten zijn de een uitbeelding, dan wel uitdrukking van Christus. Het is namelijk de gemeente. Het is zijn lichaam. En bovendien van de gemeente staat is de vervulling van Christus. En daarmee de voltooiing van Christus. En andersom, Christus de voltooiing van de gemeente. Laatste vers uit Efeze 1. Kan niet missen. Steeds een hele adem genoemd. En bovendien wordt van die 24 gezegd dat ze zijn geworden tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Daar hebben we moeite mee, want we zouden toch naar de hemel. Dat is mooi, dan vertalen we niet op, maar dan vertalen we over, want het is toch hetzelfde. Op of over. Het is volstrekt hetzelfde. Het drukt gewoon uit, hoger dan. Dat is echt niks moeilijks aan, hoor. In Efeze staat bijvoorbeeld, ik zoek even gauw een vers waar uit het hoofd waar die term zo ook voorkomt. Er staat dat Paulus zegt, de gemeente is vlees van zijn been en hoe heet het ook weer? En dan staat er, deze verborgenheid is groot, doch ik zeg. En dan staat er, dit ziende, schuin gedrukt, maar dan moet je dus doorstrepen. Doch ik zeg op Christus en op de gemeente. Met andere woorden, ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Maar de vertalers hadden geen woorden hoeven tussenvoegen. Ze hadden alleen het woord op gewoon moeten vertalen met over. En dan was het geen probleem. Ik spreek. Dan zeg je niet meer ik zeg over, maar ik spreek over. Ik spreek over Christus en over de gemeente. Dat is niks moeilijks aan. Staat op. Dat betekent gewoon over. Er zijn meer schriftplaatsen waar het waarop staat en waarbij nu, 350 jaar nadat de Statenvertaling gemaakt is, zouden zeggen over, maar het is gewoon hetzelfde. En wie gevoel heeft voor taal, merkt trouwens dat het op en over eigenlijk ook gewoon hetzelfde woord is. Want die V wordt heel gemakkelijk een P en de P wordt heel gemakkelijk een V. Maar, laat maar zitten. Dus wij zullen als koningen heersen vanuit de hemel, over de aarde. Vandaar Israël zou heersen over de aarde, maar wij zouden heersen in de hemel. En dus over de hemel, maar ook over de aarde. En dan heb je ook je dubbele deel. Dus hemel en aarde. Toch? Nou. Vers 11. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon. De troon blijft hardnekkig in het midden staan. Overigens, ik heb u alles verteld. Dat als in het Oude Testament in de profetie gesproken wordt over de meden, dat oppervlakkig aan de ene kant van de rol weliswaar het volk der meden is, maar als je de rol omkeert en op de andere kant leest, dan blijkt het volk der meden gewoon de gemeente te zijn. Het ene is een type van het ander. Maar het volk der meden is het volk van het midden, dat is wat het woord betekent. Het is de aanduiding van de gemeente die in het midden thuis hoort, namelijk op de troon en dus ook in de hemel. Dat is allemaal het midden. Maar dat is de openbaring 17, 18, 19 en zo, dan kom ik daar misschien nog wel terug, maar dat moet ik voortmaken. Ik hoor de stem van de engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. Leuke, alles in één keer. Stem eromheen en hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal duizenden, zeggende met grote stem. Het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid. En dankzegging, heb je meegeteld? Dat kan niet, want ik heb niet geteld. De kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en dankzegging. 9 termen met volstrekt dezelfde betekenis, eigenlijk. Want daar gaat het natuurlijk om. En dat betekent, hij is waardig ontvangen alle kracht, rijkdom, wijsheid, sterkte en eer enzovoorts. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die de zee zijn, alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon zit en het lam zij de dankzegging en de Heer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan moet ik toch weer even een uitzondering maken, want hier zijn we kennelijk ver vooruit. Chronologisch zijn we nou even ver vooruit, maar wenden dan maar vast aan. Want het punt is gewoon dat de vraag is, wie heeft recht op heel de wereld? Er zijn het eerst 4 dieren en de 24 oudsten, maar uiteindelijk is het al wat leeft dat zegt, hem komt het toe. Maar op het moment dat dat vastgesteld wordt, ben je al op de jongste dag. Waarom ook niet? Het gaat niet om chronologie. Ik vind nog altijd een vloek dat geschiedenis geleerd wordt aan de hand van jaartellen. Dat is de omgekeerde wereld. Dan denk je dat de volgorde belangrijk is. En als je dit leest, denk je, wat is de juiste volgorde? En dan zegt men, het staat niet op volgorde. Nee, dat niet, maar het staat wel op orde. En wat van belang is, is de vraag, wie heeft die macht? Christus. En wie zal dat erkennen? Wie zal voor hem buigen? Alle knie. Heeft Filippenzen 2 in zich gewoon. Uitermate vernederd. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Opdat in zijn naam alle knie zich zou buigen. Degene die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. Ontleend trouwens aan Jesaja 45 geloof ik. En daar staat erbij dat het betekent dat iedereen zich uiteindelijk aan de Heer zal moeten onderwerpen en zal moeten erkennen, want hij zal iedereen oordelen. Gelovig, zowel als ongelovig. En dus wat hier ook staat. En eerst heet het dan, stem veler engelen, en hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal duizenden. En daarna staat er dat alles wat in de hemel is en wat op de aarde is en wat onder de aarde is, en die in de zee zijn, staat er geraffineerd tussen. Die zullen zeggen, hem komt alle eer toe. Waarna de logische vraag zou zijn, maar wie zijn dan degenen die in de zee zijn? En als ik hem nou niet beantwoord, moet ik hem beantwoorden aan aanleiding van Openbaring 20. de jongste dag. Want de dood en de hel gaven de doden die in hem waren en de zee gaf de doden die daarin waren. De aardigheid is dat het woord zee daar gebruikt wordt net zo goed voor het dodenrijk, maar niet voor degenen vanaf Adam die daarin terecht zijn gekomen, maar voor degenen van voor Adam die daarin terecht zijn gekomen uit de wereld die toen ooit was. Dat is de zee, namelijk de afgrond. En het is een verwijzing naar het oordeel uit het verleden. Zeg maar Genesis 1 vers 2 wordt gemaakt, dan voor de meesten duidelijkst. Toen de hele wereld, hemel en aarde, door water geoordeeld werden. Zegt 2 Petrus 3. Maar die lui van toen, wie het ook zijn, afgezien van hoe ze eruit zien, maar wie het ook zijn, zij zullen pas definitief geoordeeld worden op onze jongste dag. Want dat oordeel was niet een definitief oordeel, daarom was het door water. Definitief oordeel is door vuur. Heb je dat? En dus staat er ook van hen dat ze bewaard worden. In Tartarus met ketenen der duisternis, of in de hoek maar heten mag, enzovoorts. Dan zeggen wij, dat zijn die van voor de zondvloed. Dan zeg ik, nee. Dan zeg ik, ja, die zijn van voor de zondvloed. Maar niet die van Noach, maar nog verder terug. Die zondvloed. Dat is nou eenmaal zo, ja. De echte grote vloed. En vandaar ook die zee die hier genoemd wordt. U weet wel, van voor die tijd stammen eigenlijk ook de demonen. Die zijn er nu ook, maar die stammen van voor de nederwerping de wereld van toen. En die wisten heel goed dat zij ooit geoordeeld zullen worden. En toen ze een ontmoeting hadden met de Heer Jezus, zeiden zij, zijt gij gekomen om ons te oordelen voor de tijd. Maar ze zullen alsnog geoordeeld worden. Ze zijn de categorie van de zee. Onder andere dan, want die categorie is wat groter. Maar dat is in de toekomst, hè. Staat er bedekt, hè? Goed. Nou, wat staat er nog meer? Iedereen dus buigt zijn knieën voor hem. Zo zal het uiteindelijk zijn. Daar zal het toe leiden. En de vier dieren zeiden, vers 14, amen. En de 24 oudsten vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Hetzelfde dus. Het is drie keer hetzelfde. Eerst roept iedereen, hem komt alle macht toe. De vier dieren zeggen amen. Dat betekent ook, hem komt alle macht toe. En de 24 oudsten vielen neder op de knieën en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid, omdat hem alle macht toekomt. Dus het is gewoon drie keer hetzelfde. Maar het gaat dus om het lam, de vier dieren en de 24 oudsten. En van daaruit zal heel de schepping aan hem onderworpen worden. En daar is dus al even melding van gemaakt hier. Echter, nu zou de vraag rijzen, maar hoe komt dat dan tot stand? En om dat te beantwoorden volgt dan hoofdstuk 6, 7 en wat er nog meer volgen mag, uiteraard. Hè? Goed, dan laten we het eerst bij, want het is poegtijd voor de koffie. En zo komen wij min of meer bij hoofdstuk 6 van Openbaring. Waar nu inderdaad deze zegels van het boek geopend zullen worden, of gebroken zullen worden. Ze worden netjes geteld, dat is ook al geen probleem. Er staat in 6 vers 1, en ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en ziet, niet een leeuw, niet een lam. Maar een wit paard. Ik zag er zitten een wit paard en die erop zat had een boog en hebben ze een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En meer staat er niet van. Want daarna volgt de tweede zegel en dan wordt een rood paard gezien. Daarna volgt de derde zegel en er wordt een zwart paard gezien. En dan een vierde zegel en er wordt gezien een vaal paard. Kleurloos betekent het feitelijk. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Maar het heet nou eenmaal zo. Dus er wordt gewoon niet meer van gezegd. Hetgeen automatisch betekent dat we deze figuur, die hier beschreven wordt in een paar woorden, zouden moeten herkennen. Uit de Oud-Testamentische profetie uiteraard. En niet op grond van onze eigen gedachten. Een wit paard. Dat wil zeggen, het ziet er aantrekkelijk uit. Het lijkt heel wat. Dat in elk geval. Paard staat sowieso ook voor majesteit, pracht, heerlijkheid, hoe het maar heten mag. En wit wil zeggen dat het inderdaad aantrekkelijk is, heerlijk is. Degene die erop zat had één boog. Merkwaardige wijze, denk ik wel eens, geen pijlen. had alleen een boog. Hetgeen veronderstelt dat hij weliswaar een koninkrijk ontving. Dat staat er ook. Hem is een kroon en dus een koninkrijk gegeven. Hij komt aan de macht, maar kennelijk niet door militair geweld. Hetgeen vanuit oude tijden dan toch een wat merkwaardige gang van zaken is. Want normaal kwam men aan de macht door moord en doodslag en enzovoorts, hè? Dus de gang van zaken. Deze heeft alleen een boog. Dat wil zeggen, op een of andere wijze beschikt hij over kracht. Want dat is wat de boog voorstelt. Maar echte wapens komen er niet aan te pas. Dus een boog. En hij ontving een kroon. Een koninkrijk. En hij ging uit overwinnende. Dat wil zeggen dat hij zijn macht en zijn koninkrijk uitbreidde. Maar kennelijk niet door pijlen. Nou, zo'n figuur kennen wij. Hij wordt in Daniël in elk geval beschreven, dat is wat we trouwens zouden mogen verwachten, want er ligt erg veel verband tussen Daniël, profetie van Daniël, en Openbaring. Dat hoef ik nauwelijks toe te lichten, want dat merk je vanzelf, want het is ook algemeen bekend. Wij kennen die figuur uit Daniël 11, waar hij op treffende wijze beschreven wordt. Daar staat in vers 21... Want op de achtergronden van de profetie kan ik onmogelijk ingaan. Er zit een heel moeilijk verhaal aan vast. Dus ik neem het meteen op bij Daniël 11 vers 21. Waar staat: daarna zal er een verachte in zijn staat of in zijn plaats staan. Dat in zijn plaats hangt samen met het voorafgaande. Maar dat is nou net het ingewikkelde van het verhaal, dus dat vertel ik niet. Er zal een verachte in zijn staat staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Normaal gesproken niet een verachte. Doch hij zal in stilheid komen, zomaar vanzelf, zal ik maar zeggen, het valt niemand op. En het koninkrijk zal hij wel degelijk bemachtigen. Men zal het hem niet geven, zo zonder meer. Hij kwam er ook niet voor een aanmerking. Hij was een verachte, niettemin zal hij het koninkrijk bemachtigen door wat hier zo fraai genoemd wordt, vleierijen. Dat is een ander woord voor politiek. Of niet? Moet je niet vragen bij een politicus, want dan krijg je toch niet, dan krijg je sowieso niet een goede antwoord. Die zegt dus waarschijnlijk: nee, dat is niet zo, en dan weet je het zeker. Dus, hè? Vleierijen. Namelijk onderlinge afspraken en elkaar de bal toespelen en dat soort dingen. Dat is vleierijen. Mensen over het bolletje aaien en zo. En invloed winnen. Dat is de manier waarop dat gebeurt. In de wereld gebeurt het tegenwoordig over het algemeen zo. En men noemt dat democratie en al dat soort dingen meer. Nou, ik vind het prettiger dan dat het via oorlogsgeweld gebeurt, laat ik u dat vertellen. Maar of het nou sympathiek is, nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Hè? Maar goed, dat is wat hier staat. Dus let op, een verachte aan wie men de koninklijke staat niet zou geven, of die men dat niet waardig zou achten, niettemin. Zo in het geheim, zo binnendoor zal ik maar zeggen, verwerft hij zich toch het koninkrijk. En dat breidt zich nog uit ook. Dat blijkt ook hier uit de volgende verse, maar die lees ik maar niet meer. Want ik ga ogenblikkelijk weer even terug naar Openbaring 6. Ik hou mijn hand even bij Daniël overigens. Maar er stond dus een wit paard die erop zat, had een boog. Niet militair geweld, dat klopt dus. Niet legers. Maar niettemin kreeg hij een kroon. Hij ging uit overwinnende. En dat was ook de bedoeling. Dat wil zeggen, in ieder geval dat dat van tevoren is aangekondigd en dat het in overeenstemming is met de oud-testamentische profetie. Wie die figuur is, dat is de grote tegenstander van Christus straks in de dagen van de wederkomst. Bekend als het beest. Maar dat is wat lastig, want het is het eerste beest en niet het tweede. Uit Openbaring 13. Daar hebben we dus ooit nog over. Even de volgende keer. Maar zeg maar het beest, want zo is hij best bekend. Ook aan te duiden als de kleine hoorn. Maar dat betekent niet dat hij klein is, maar dat betekent dat hij klein begon. Want de kleine hoorn in Daniël, meerdere hoofdstukken overigens, is degene die uitermate groot werd. En grote dingen sprak tegen God. En opstand tegen God. Dus hij werd zeer groot. Niettemin noem ik hem dan toch de kleine hoorn, want dan weet je precies wie het is. Het is de grote machthebber in het Midden-Oosten, de machthebber van het laatste grote wereldrijk. Dat wil niet zeggen dat de hele wereld daaronder valt, want dat is bij wereldrijken nog nooit zo geweest. Niet in heten het wereldrijke. Dat wil zeggen de grootste rijk, de machtigste rijk op aarde. Dat is overigens niet zoals sommigen denken een hersteld Romeins rijk. Sommigen redeneren naar zichzelf toe en zeggen het zal wel Europa wezen. Maar het is niet zo. Het is een hersteld Grieks rijk zelfs, volgens bijbelse gedachten. Maar wellicht kom ik daar later nog op terug. Maar in ieder geval, het is een rijk in het Midden-Oosten. Dus min of meer een Arabisch rijk. En wie daar aan de macht is, als u het mij vraagt, maar ik kan het moeilijk uitleggen. Wie daar aan de macht komt, is gewoon de chef van de Palestijnen. De Filistijn. We hebben trouwens bijbelse reden om aan te nemen dat dat laatste wereldrijk, de grote opponent van Christus, inderdaad een Filistijn is. Dat heb ik eens nagevraagd aan Goliath, maar toen was ik te laat. Dus dan heb ik hem gevraagd aan David. Ja. Waarmee me meteen iets heel ingewikkelds te binnen schiet. Want het ging over een beer. Nee, over een leeuw. Een beer. David had een leeuw verslagen, David had een beer verslagen en hij zei, die Filistijn die versla ik ook. Heb je dat? Dat zei hij tegen Saul. De zondagschool, dat weet je toch, hè? Aan de Vries. En, nou goed. Nee? Kinderbijbel. Hij zegt, Saul zegt, nou dat lukt je nu. Dan zegt David, nou ik heb al eens een leeuw verslagen, ik heb al eens een beer verslagen en die Filistijn die pak ik ook nog. Maar normaal gesproken, de leeuw was het eerste wereldrijk, de beer is het tweede wereldrijk, het derde wereldrijk is dus een Filistijns. Rijk, althans een rijk met een Filistijn aan het hoofd. En er was een luipaard trouwens, in de systematiek. Maar misschien leg ik dat nog uit. Daar heb ik prachtige kleurenkaarten van, maar vooruit. Dan ben ik zuinig, omdat ze kosten niks. U niet tenminste. Nou goed, nou hebben we dat weer gehad. Dus ik laat het maar weer buiten beschouwing. Dat wil niet zeggen dat het een Palestijns rijk is, maar het wil zeggen dat het laatste wereldrijk inderdaad heel wat landen in het Midden-Oosten omvat. Vermoedelijk 10. Maar daar gaat het dan nog even niet over. Maar dat in ieder geval een Palestijn daar de lakens uitdeelt, om het populair te zeggen. Hij zal dan ook ongetwijfeld uiteindelijk zijn zetel hebben in Babel. Babel. Hè? Dat is in Irak, hè? Babel. Babel. Ze hebben het al herbouwd, dus je kan er zo gaan zitten.
Het is wel het Babylonische Rijk.
Nou, het is niet het Babylonische Rijk, maar de Bijbelse gedachte is wel dat dat laatste Rijk Babel als hoofdstad heeft. In die zin Babylonisch. Maar wat de aard van het Rijk betreft is het niet Babel, maar is het het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Maar het had ook Babel als hoofdstad. Alleen dat was iets te vroeg, dus de man ging dood. En er kwam dus verder niks van terecht. Maar het was wel zo. Alexander de Grote was degene die Babel begon te herbouwen. Alleen er zouden 7 tijden over Babel heen gaan voor het weer de hoofdstad van de wereld zou zijn. En die 7 tijden zijn pas om in 2003, volgens mijn berekening, dus die mag je uit het raam gooien. Maar die is pas om in 2003. Dus Alexander de Grote was 2300 jaar vroeg of iets dergelijks. En dus stierf hij ook prompt. Het was de tijd nog niet. Niettemin, Babel zou zijn hoofdstad worden. En in de toekomst krijg je het zogeheten herstelde Griekse Rijk. En dan wordt Babel de hoofdstad. En de koning in Babel zal inderdaad, denk ik, één Palestijn zijn. Afgebeeld al in de figuur van, Goliath. En hoe kwam Goliath aan zijn eind? Door een steen. Dat stond al in Daniël 2. Want hoe komt dat beeld aan zijn eind van Daniël 2 met Babel als gouden hoofd? Een steen zonder handen losgemaakt, dat klopt, uit in de beek gevonden namelijk. Een steen zonder handen afgehouden of losgemaakt en die zou het beeld vernietigen en daarna de hele aarde vullen. Dat is het koninkrijk van Christus, dus kan niet missen. En van de zoon van David dus, kan niet missen. Maar goed, ik denk dus dat het de Palestijn wordt. Een verachte, tot op heden ook altijd geweest, een verachte, maar langzamerhand grote macht aan het verwerven. Hoe de man heet, weet ik niet. Kunnen er zelfs wel 3, 4, 5 achter elkaar zijn. Het gaat niet om de persoon in kwestie, het gaat om de functie in de eerste plaats. Hè. En dat is heel wat anders. Nou goed. Nou, dat is waarmee begint. Maar het punt is, en dat blijkt ook uit Daniël, dat dit Het begin van dit verhaal overeenkomt met het begin van de 70ste week van Daniël. Namelijk, het gaat in de eerste plaats ook om de positie van Jeruzalem en de Joodse staat, de ongelovige Joodse staat wel te verstaan. En het zal zo zijn dat die 70ste week van Daniël begint met het sluiten van een verbond tussen de velen van de Joodse staat, uit Daniël 9 vers 27, met een vorst van een volk dat komen zal. Want er zou een volk komen en de vorst daarvan zouden ze verbond mee sluiten. Dat volk is inmiddels gekomen, dat is wat men nu noemt het Palestijnse volk. Het is er nog niet zo lang. Het is er maar nauwelijks eigenlijk. Maar daarmee zou men een verbond sluiten. En volgens hun eigen planning moet dat zijn in 1996. Mei 1996 zelfs. Ja, dat is hun planning, niet de mijne. Ook niet mijn berekening, maar komt aardig met elkaar overeen, wat niet zeggen wil dat het klopt, maar dat is de planning. Dat verbond zou komen, een verbond namelijk met betrekking tot Jeruzalem en het beheer van de stad enzovoort. En dat is precies waar Daniël 9 vers 27 toch over spreekt. Dat is nou eenmaal zo. Dus het past allemaal heel goed in de actuele gebeurtenissen. Nou goed. Maar dat is dus het begin van de 70ste week. In Witpaard. De man wordt, het lijkt ook, sommigen verwarren deze man op het witte paard met een ander op het witte paard later in Openbaring. Maar die laatste, dat is Christus uiteraard. Maar ze zullen deze man inhalen alsof hij de vredevorst is. En dat gebeurt nu al, feitelijk, hè. Het gaat nu al over vrede en geen gevaar. Hij zou vrede moeten brengen, vandaar dat wit. Maar er komt heus niks van terecht. Het zal er zijn, maar maximaal 3,5 jaar. En daarna zal door omstandigheden een einde aan die vrede komen. Daar hebben we het nog wel eens over. Maar er staat hier in vers 3. En toen het tweede zegel geopend had. Leuk hè, tweemaal het. Toen het lam het tweede zegel dus geopend had. Hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, rood. En die erop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. Aardige. Nou, als de vrede genomen wordt van de aarde, maar er staat aarde, maar lees nou land. Het is hetzelfde woord, maar we zijn daar dichter bij de betekenis toch, want dan denken wij meteen aan Eretz, want dat is het woord. Israël, Israël dus, Jeruzalem. En u weet hoe dat zit. Er zou vrede zijn, maar die duurt niet langer dan 3,5 jaar, want wanneer zij roepen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Sprekend over Jeruzalem en de Joodse staat dus. Nou, hier wordt de vrede genomen van het land, in elk geval. En ook als het zelfs over heel de aarde gaat, dan nog gaat het primair over Jeruzalem. En de vrede komt tot stand. Die is er nog steeds niet namelijk, maar die komt tot stand bij het ingaan van de 70ste week. Daarover spreekt ook kennelijk dan dat eerste paard, het witte paard zal ik maar zeggen. En als de vrede genomen wordt, dan moet dat noodzakelijk zijn het midden van de 70ste week van Daniël. De volgorde klopt precies en het past volstrekt in Daniël 9 en de andere profetieën trouwens in Daniël. Met name ook Daniël 7 overigens. Want daar wordt die kleine hoorn genoemd. En er wordt ook gesproken over tijd, tijden en halve tijd en 42 maanden en dat soort dingen. Hè? Nou goed. Dus die tweede staat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat ze elkander zouden doden. Nu is weer de vraag, wie is dat paard of wie is die man die erop zit? Dan moet ik nu zeggen, nou, het maakt niet uit wie erop zit of wat het voorstelt. Daar gaat het ook niet om. Het gaat gewoon om gebeurtenissen. Het is niet een plaatje van een man op een wit paard. Rijdt Arafat op een wit paard dan? Of zo. Dat is het niet. Het gaat om veel abstractere begrippen. Het gaat om machten die heersen. Zie? Nou. Dus daar staat, die van het rode, daar staat, hem werd gegeven de vrede te nemen van de aarde van het land. En dat zij elkander zouden doden. Het suggereert zelfs burgeroorlog in de staat Israël. Nou, daar is alle aanleiding toe. Zou je gedacht zijn hoeveel culturen daar samenkomen? Ja. En hoeveel gebrek aan cultuur er hier en daar is. Ja, dat kan ook nog. Maar er is reden genoeg voor dit soort zaken. Het zal ook ongetwijfeld zo gebeuren. Er zijn zoveel verschillende partijen die uiteindelijk elkaar naar het leven staan daar. Dat is een broeinest. Nou goed. Dat zij elkander zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. Dat wil zeggen, zwaard staat voor oorlogsgeweld. Hè? En in dit geval lijkt het meest op burgeroorlog trouwens. Maar goed. Let op dat het allemaal niet is gebeurtenissen begin en eind, maar het is alleen maar begin. Nou ja, begin vrede en de vrede wordt weggenomen, dan wordt het beëindigd natuurlijk. Maar in de rest van de beschrijving ook, er wordt niet over een einde gesproken, daar beginnen die dingen. En in de praktijk strekken ze zich verder uit dan tot het einde van de 70ste week van Daniel. Dat bedoel ik maar te zeggen. Dat zal ik uit de rest van de openbaring blijken. Maar goed, er staat dan vers 5. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. Altijd al symboliek geweest. Weegschaal. Heeft in ieder geval te maken met recht en onrecht. Toch? Maar nog veel meer dan dat hoor, want er staat hier ook. Ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. Je bent gewoon op de markt, lijkt het wel. He? Maar waar het om gaat is gewoon dat de levensmiddelen worden nogal duur. En dat is omdat ze schaars worden, uiteraard. Als ze niet schaars zijn, dan zijn ze goedkoop. Dan kun je ze zo van de mest hoop halen. Dat is Europese praktijk. Maar dat even tezijde. Maar waar het om gaat is dus inderdaad schaarste aan voedsel. Dat zal wel mede samenhangen met de oorlogen die er zijn, uiteraard. Want er staat, het belangrijkste deel van de economie staat stil. En dan komt er vanzelf gebrek aan de meest noodzakelijke levensbehoeften. Toch? Goed. En dat wordt hier uitgebeeld, hongersnood dus feitelijk. Einde van de vrede, eerst, en dus oorlog, maar dus ook hongersnood. En dat tarwe en gerst en olie en wijn genoemd worden, hangt ook samen met dat er geestelijke nood is. Maar daarvoor zou ik de betekenis van tarwe, gerst en olie en wijn moeten bespreken. Maar dat doe ik nou niet, hè. Dat doet ik verder niet de zaken. Goed, vers 7. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei, kom en zie, en ik zag en ziet een vaal paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. Dat is makkelijk dus. Zie je dat er niet een bepaalde meneer is. De eerste paard staat gewoon voor vrede. En wie het brengt, maakt in wezen ook niks uit. De tweede staat voor oorlog vervolgens. Dat is een fundamentele tegenstelling. Maar dat komt omdat het witte paard spreekt over de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En het rode, het zwarte en het vale paard spreken alle drie over de dingen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Zijnde de 3,5-jarige grote verdrukking voor Jeruzalem en Judea enzovoorts. En op normale volgorde, namelijk oorlog, hongersnood en dus dood. Dat is de fale paard.
Oh, ik heb wel eens begrepen dat faal dat eigenlijk een vertaling is van gehageld. Dus dat wil dus eigenlijk zeggen, dus een gevecht.
Dat is vermoedelijk zo vertaald om verband te kunnen leggen met de paarden uit Zacharia 2 of 3, wil ik afwezen. Want daar wordt gesproken over hagelvlekkige paarden, hagelvlekkige gehagelde paarden. Maar ook die vertaling is hoogst twijfelachtig, dus, en bovendien geloof ik niet dat er enig verband tussen bestaat. Dus waarom zou je het dan zo vertalen om het bij elkaar te brengen? Dat is niet zo. Faal betekent gewoon, wat het ook in het Nederlands betekent, eigenlijk kleurloos. Geen duidelijke kleur, het is helemaal niks. Grijs. Zoiets. Maar de dood dus, hè? En daarom staat er, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na, vanzelfsprekend. Want wie sterft, komt in het dodenrijk, normaal gesproken. Nou, en hun werd macht gegeven, die laatste drie dus, nummer 2, 3 en 4. Hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde, of des lands, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Maar nou we in de symboliek van de profetieën zitten, zouden wij begrijpen dat wilde beesten gewoon staat voor koninkrijken, want beesten zijn koninkrijken. In Daniel al. Niks moeilijks aan. Dus de strijd tussen Israël aan de ene kant, de Joodse staat aan de ene kant, die vecht voor de overleving, en aan de andere kant de heidense volkeren. Want vergis u niet, de vrede die men met die Palestijn dan op Palestijnen zal sluiten, is in de praktijk natuurlijk niks anders dan het binnenhalen van het paard van Troje. Niet het rode paard, ja, het rode paard, maar het paard van het rode. Dat staat niet in de kinderbijbel. Maar dat was weer een ander oud boek. Goed. Dus dat leggen we ook maar niet uit, hè. Goed. Daarna, vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, en neem nou van mij aan, als je vier gehad hebt en je komt bij vijf, dan zit je ineens in een heel andere scene. Dan krijg je een changement, heet zoiets. In de toneelwereld dan. Een verandering van decor. Dan ben je ineens ergens anders. Dat is altijd zo eigenlijk. Vier staat voor gewoon de dingen hier beneden, zienlijke dingen. En vijf, als dan een vijf komt, dan staat het ineens voor onzienlijke dingen van veel hogere aard. Geestelijke dingen in het algemeen, soms hemelse dingen. En in dit geval inderdaad hemelse dingen. In ieder geval geestelijke dingen. Er staat, toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen, dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. En daar ontstaan wat problemen over. En zeg nou niet, ik heb het wel eens al, ik zeg het al, ik kan het nooit precies navertellen, maar het komt erop neer. Ja, er zijn mensen die zijn daar gedood. En dat is een beetje vervelend, want het was eigenlijk niet de bedoeling, maar ze hebben ze maar zo lang onder het altaar geschoven. Sinds wanneer staat er in de hemel een altaar? En sinds wanneer verdwijnen zielen onder het altaar? Kijk, dit is dus niet zo. Dit is symboliek. Zielen onder het altaar die gedood waren. Heeft de mens een onsterfelijke ziel? Nee, de zielen kunnen gedood worden. Bovendien een ziel die zonder zal sterven. Dit zijn dus dode zielen. De term komt trouwens vaak genoeg in het Oude Testament voor. Alleen vertaalt men het dan helaas met dode lichamen. Bestaat er echt hoor, het Oude Testament. Lijken. Dode ziel, goed. Maar hier worden gezien zielen die gedood waren. Ze werden gezien onder het altaar. Waarom? Staat er gewoon achter. Staat erbij namelijk. Die gedood waren om het woord Gods. Hoezo om het woord Gods? Nou, om de getuigenis die zij hadden. Zij getuigden namelijk van het woord Gods. Zij hadden een bediening. En het getuigen van het woord Gods is een priesterlijke bediening. En een priesterlijke bediening wordt weergegeven door één altaar. Daar staat een altaar voor. Net als een kruis staat voor lijden, staat een altaar voor dienst aan God. En dus zegt Hebreeën 13, wij hebben een altaar van het welk niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. Met andere woorden, wij die onder het nieuwe verbond leven hebben een dienst aan God onder het nieuwe verbond. Wij leven daar ook van, maar degenen die onder de wet leven, die kunnen daar niet van eten. Die hebben daar geen deel aan. Altaar staat dus gewoon voor dienst. Moeilijker is het niet. Bovendien, de hele uitdrukking, zelfs in de Bijbel, iemand die naar het altaar gaat, betekent gewoon een priester. Dus helemaal niks letterlijks aan. Iemand die naar het altaar gaat, gaat die naar het altaar. Meestal niet. Dat betekent gewoon een priester. En hier zielen onder het altaar wil zeggen, ze hadden een priesterlijke functie vervuld. Ze hadden getuigd van het woord Gods. Ze waren daarom gedood. Dan zit je met een probleem, want dat zijn dus gelovigen. Gedurende, in elk geval, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Als je de nummering volgt, 1 was de eerste helft van de 70ste week. 2, 3 en 4, de tweede helft van de 70ste week. Dus daar zitten we dan in ieder geval. Bovendien, het was nogal hectisch. Ging over een zwaard, ging om mensen die gedood werden, enzovoorts. Dus het zijn gelovigen, kennelijk, die gestorven zijn in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De volgende vraag is, hoe kunnen er nou gelovigen zijn ineens? Want die waren toch voor de 70ste week weggenomen. Dan zeg ik, nou, dat wordt straks beantwoord in Openbaring 11. Maar kom later, wordt later pas verklaard. Je kunt niet alles tegelijk zeggen. Eén voor één. Maar ze zijn er, dus. Het is altijd een probleem, want wat moet daarmee gebeuren? Want ze zijn gelovigen en gestorven na de opname van de gemeente, dus ze horen niet bij de gemeente. Ze horen wel bij de prediking van het koninkrijk, maar ze zijn gestorven. En nou is de vraag, gaan ze dan het koninkrijk binnen hier op aarde? Dat kan niet, want ze zijn overleden, dus zouden ze pas opgewekt worden op de jongste dag. Hetgeen erg vervelend is voor diegenen die juist het koninkrijk, zelfs de duizend jaren gepredikt hebben, ze krijgen er zelf niet eens deel aan. Dus dat is een beetje een probleem. Bovendien, de Heer zou juist in die dagen verschijnen, spreken om recht te doen. Dus is de vraag, wat zal er nou gebeuren? Nou, dat is de vraag. Zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, want ze erkennen de Heer Jezus, als het lam dus, als de ene waarachtige heerser, degene die recht had om de zeven zegelen te verbreken, enzovoorts. Hè? Hoe lang oordeelt en wreekt, maar dat is twee keer hetzelfde. Hoe lang oordeelt en wreekt gij ons bloed, ons leven namelijk, niet van degenen die op de aarde wonen, want die hebben hem vermoord? Dat vroeg ze, hoe lang duurt het nou nog? Toen werd aan een ieder lange witte klederen gegeven, ze ontvingen heerlijkheid dus, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Nou ja, dood zouden blijven, of hoe zeg je dat? Het is niet helemaal correct als ik het zo zeg, maar de snelste. Dat ze nog een kleine tijd rustig zouden blijven, denk ik wel eens. Totdat ook hun mededienstknechten, er komt nog veel meer, en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Want de gedachte is, ik zeg het maar op voorhand nu dan, dit zijn wat wij noemen martelaren uit de grote verdrukking, zijnde uit de 3,5 jaar van de grote verdrukking, zijnde de tweede helft van de 70e week van Daniel. Maar ze worden nog niet gewroken. Want staat er zullen er nog meer gedood worden en om dezelfde reden, na de 70e week van Daniel, namelijk in de daaropvolgende 33 jaar. En wanneer dan vervolgens de 1000 jaren aanbreken, dan zullen de martelaren uit de grote verdrukking, ook deze dus, maar ook diegenen die daarna nog gedood waren, zullen opgewekt worden om alsnog met Christus de 1000 jaren binnen te gaan en in bijzonder te delen in zijn koningschap. En dat laatste allemaal staat in Openbaring hoofdstuk. Ik kan het nooit onthouden uit het hoofd. Maar ik zie het zo staan, hoofdstuk 20, vers 4 tot en met 6. En ik zag tronen en ze zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. Dan is er niks verkeerd, dan is het koninkrijk aangebroken definitief. Vers 4 van Openbaring 20. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en het zelfbeeld niet aangebeden hadden, die een merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden. Dat wil zeggen, ze werden opgewekt en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Niet 1000 jaren, maar de 1000 jaren. Dat maakt een aanzienlijk verschil, want als er zou staan 1000 jaren, wil zeggen dat ze na 1000 jaren ophouden met Christus te regeren. En als er staat de 1000 jaren, is het die periode en er wordt gezegd dat ze in die periode, in het millennium, met Christus zullen heersen. Daarna ook nog, maar dat is de vraag niet. Gaat erom of ze opgewekt zullen worden op de jongste dag of daarvoor al? En het antwoord is, daarvoor, zij zullen namelijk in de 1000 jaren reeds, in het millennium met lidwoord, ze zullen in de 1000 jaren reeds opgewekt zijn en met Christus heersen. De overige doden worden niet levend dan nadat de eerste 1000 jaren geëindigd waren. Dat is vers 5 van Openbaring 20, dus dan hebben we dat vast. Gaat. Heb je dat? Ja? Terug naar Openbaring 6. Hoe lang duurt het nog? Nou, wij weten het, 33 jaar. Maar dat staat hier niet bij en dat heb ik u ook nog niet verklaard. Maar dat doe ik misschien nog wel eens. Goed, dan zijn we bij vers 12. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving en de zon. En die kennen we. Helaas staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Handelingen 2 vers 20. Die is niet verkeerd, maar Handelingen 2 vers 20, daar moet ook een verwijzing bij staan naar Joël 2. Want het is niet een aanhaling uit Handelingen 2, het is een aanhaling uit Joël 2, onder andere. Heb je dat? Uit oud-testamentische profetie. Dit is zeer herkenbaar en dit is dus niet alleen de vermelding van wat er zal gebeuren. De verduistering van zon, maan en sterren namelijk, als ik het snel en populair zeg. Maar het is tegelijkertijd een synchronisatiepunt. Hoe noem je zoiets? Daarmee zet je de klok gelijk in de profetieën. Er zijn heel veel profetieën waar melding gemaakt wordt van verduistering van zon, maan en sterren gepaardgaande met de aardbeving. En op dat punt moet je al die profetieën gewoon naast elkaar leggen. Dat is het overeenkomende tijdstip. Dat is namelijk het tijdstip van het einde van de grote verdrukking en daarmee van de 70e week van Daniel. Daarmee is het ook het tijdstip van de verschijning van de Heer op de Olijfberg, De verwoesting van Jeruzalem en de vlucht van het overblijfsel uit Jeruzalem door de Olijfberg naar Petra, naar de woestijn. Heb je dat? Ja, dat is Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. Dat staat hier ook.
Voor Israël.
Ja, krapper nog. Voor Juda. Voor het Joodse volk. En begrijp je, misschien moet ik dat nog even duidelijk zeggen. Die hele kwestie van die 70ste week van Daniël is een tijdrekening niet met betrekking tot de heidenen, de wereld, de volkeren, maar alleen, enkel en uitsluitend, zeer exclusief, tijdrekening voor Jeruzalem. En daarmee Judea, het Joodse volk. Dat staat er ook boven. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat is het Joodse volk. Dat is niet Israël, dat is het Joodse volk, maar een deel ervan. Juda, Joodse volk. Uw volk en uw heilige stad. En de hele rest van de profetie gaat over die heilige stad, gaat over Jeruzalem. Hij begint met van de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen. Jeruzalem dus. Tot op Messias de Vos zijn 7 weken en 62 weken. In die 7 weken werd Jeruzalem gebouwd. En de volgende 62 weken samen, dus 69 weken, leiden naar de gebeurtenis van de intocht in Jeruzalem, zo geheten, want het was het niet, waarbij de Heer de verwoesting van Jeruzalem, merk ik, Jeruzalem, verwoesting van Jeruzalem aankondigde. Heb je dat? Nou, daarna, de 70ste week begint in de toekomst met het sluiten van een verbond met betrekking tot Jeruzalem. En daar discussiëren ze nu over. Of Jeruzalem. En de 70ste week eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. Puur Jeruzalem. En voor zover het grote verdrukking is van 3,5 jaar. Ja, over Jeruzalem. En het volk wat daarbij hoort. En dat is niet eens heel het Joodse volk. Dat is de Joodse staat. Dat wil zeggen, het komt niet over de Joden in Amerika. Het komt over de Joden in en rondom Jeruzalem. In de tegenwoordige staat Israël dus. Om de eenvoudige reden dat men daar ten onrechte, als ongelovige, dat men als ten onrechte in het land is. En als u dan zegt, er zijn toch ook gelovigen, zeggen, ja, maar die gaan mee met de opname van de gemeente, of ze dat nou leuk vinden of niet. Vrees van niet, maar ze gaan mee. Nee, dat meen ik echt. Maar ze gaan mee. En voor zover er gelovigen zullen zijn, omdat dan het evangelie weer gepredikt wordt in Jeruzalem, zullen die gelovigen worden opgeroepen, werden ze al door de Heer zelf, om de stad ten spoedigste te verlaten. Uit te gaan buiten de legerplaats en hoe dat maar heten mag. Dus ze horen daar niet thuis. Daarom komt daar die grote verdrukking. Juist omdat men in ongeloof daar is. En dan te bedenken dat zoveel evangelische christenen en organisaties zich bezighouden met de bevordering van remigratie van Joden naar Palestina. En ze beseffen niet dat daarmee zij juist meewerken om die mensen onder die grote verdrukking te brengen. Daar komt die grote verdrukking en christenen in plaats van dat ze de evangelie prediken aan de Joden, jagen juist de Joden daar naartoe, de plaats, de brandhaard is van het grote oordeel Gods over het volk. Maak me er niet voor niks zo kwaad over. Ja, vanavond even niet. Zal ik me beheersen. Maar goed. Maar het zesde zegel werd geopend en werd een grote aardbeving. De krachten des hemels zouden bewogen worden, de krachten der aarde zouden bewogen worden. En de zon werd zwart als een harenzak, drukt tegelijkertijd rauw uit die harenzak. Tot dubbel op. En de maan werd als bloed, gaat ook dubbel op. Dat betekent ook dat die verduisterd wordt. Dat zal ik maar niet uitleggen, maar het spreekt ook over dood. Net zo goed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. De vergelijking ontgaat mij letterlijk volkomen, maar overdrachtelijk begrijp ik het heel goed. Want het Heer des hemels, namelijk de sterren, is volgens Daniel 8 een uitbeelding van het Joodse volk. Maar het zou vernederd en vertrapt worden. Vanwege het ongeloof, uiteraard. En de vijgenboom is net zo goed een beeld van het Joodse volk, eigenlijk van heel Israël, in het bijzonder van de Joodse staat. En die zou inderdaad geen vruchten voortbrengen. En voordat de vruchten rijp zijn, ze worden namelijk niet rijp, vallen ze af. Ze worden niet rijp namelijk. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Tegelijkertijd, alles in één keer. Een heleboel tegelijkertijd. Nou, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dat is me te moeilijk om het uit te leggen. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat deze profetieën over de verduistering van zon en maan op vele plaatsen in de schrift voorkomen. Dat is dus huiswerk voor de volgende keer. Schrijf het maar op. U vindt het in Jesaja 13. Gewoon heel schrijven. Jesaja 13 vanaf vers 9. Jesaja 34 vanaf vers 1. Ezekiel 32, vers 7 in het bijzonder, en 8. Daarna Joël 2, en zelfs verscheidene malen. Vergis u niet, staat er meerdere malen. En ook Joël 3. Maar vooral Joël 2. Daar staat de zon en maan zullen verduisterd worden enzovoort, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En Matthäus 24 zegt, zon en maan zullen verduisterd worden terstond na de verdrukking van die 1260 dagen, zodat je dat hele verhaal compleet hebt bij elkaar. Terstond na de verdrukking, verduistering van zon en maan. Matthäus 24, verduistering van zon en maan, en dan begint de dag des Heren, Joël 2. Leg ze naast elkaar, je hebt een prachtig schema. Heel simpel, dus. Dus ik moet ook noemen Matthäus 24, vanaf vers 29. Dat citeer ik nou steeds uit het hoofd. Vervolgens uiteraard Marcus 13, vers 24 en zo. Lucas 21, nog eens een keer. En daarna uiteraard hier Openbaring 6. Nou, dan nog wat secundair. Jeremia 15, vers 9. Staat er minder duidelijk. Maar als je deze andere schriftplaatsen gelezen hebt, valt deze er ook goed in. Jeremia 15, vers 9. Amos 8, ook vers 9. En Nahum 1, vers 5 en 6. En Haggai 2. Vers 7. Nou, dat zijn er nogal wat dus. En dat op zich is al tekenend, hè. En zeg niet zoals ik iemand hoor zeggen, ja, er komt zo vaak voor dat de zon en maan verduisterd worden. Nee, het komt maar één keer voor. Maar het wordt zo vaak genoemd. En dat is precies hoe je ermee om moet gaan. Daarmee kun je de chronologie kloppend krijgen, hè. Je legt het over elkaar heen. Goed. Ja, ik moet het eigenlijk iets sneller doen, dan verkoop ik meer bandjes. Ja, daar hebben we meer werk van, dat schiet ook niet echt op. Dus laat maar zitten. Dus zon verduistert, de maan geeft verschijnsel niet, sterren van de hemel, onrijpe vijgen vallen af, de hemel wijkt weg, daar ga ik even niet op in. Vers 15, en de koningen van het land, dan wel der aarde, maar ik denk van het land, gewoon de leidlieden, de machthebbers, en de overste de duizend, en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Waar is dat? Dat is dus in Petra, dat kan niet missen. Dat is dit, spelonken, steenrotsen der bergen. Kloven der steenrotsen heet het in het Oude Testament. Dit is dus de plaats in de woestijnhaven van God bereid. Uit Openbaring 12. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, sommigen denken dan dat het letterlijk bedoeld is, valt op ons en dan wordt men verpletterd. Maar dat is niet de gedachte. De gedachte is dat die bergen met kracht vallen, dat is met kracht. Dat die bergen met kracht hen zouden overdekken, zodat men in die bergen zou schuilen. Heb je dat? De bergen vallen niet naar beneden, dat kan trouwens niet, de bergen staan beneden, die vallen niet. Dus ook niet de betekenis van de term vallen wil zeggen met kracht erboven zijn. Valt op ons, en bovendien staat er gewoon achter, staat en namelijk verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. En dan weer, namelijk van de toren des lams. Want de grote dag zijn stoons is aangebroken of gewoon gekomen. En wie kan bestaan? Daar kan niemand in stand houden. Daar raakt men normaal of dikwijls het spoor bijster weer. Omdat men zei, ja, hoe is het nou? Is nou die dag des toons nou achter de rug? De 3,5 jaar van verdrukking zijn toch voorbij, die van het rode, het zwart en het fale beest. Hè? Dus hier raakt men van slag. Maar het punt is gewoon dat die 3,5 jaar, zoals ik net zei, slechts van toepassing zijn op Jeruzalem en op Juda, het Joodse volk, de ongelovige Joodse staat. Maar dat is niet het eind van de verdrukking, dat is het begin van de verdrukking. Dat zijn de eerste 3,5 jaar van totaal 36,5 jaar van verdrukking. Zo krap mogelijk neem, 36,5 jaar. Dat zijn de eerste 3,5 jaar daarvan, want daarna komt er nog 33 jaar van verdrukking over alle andere volkeren, voordat die 1000 jaren aanbreken. En die 33 jaar wordt hier aangeduid als de grote dag zijn stoons. En de aardigheid is dat als u die schriftplaatsen opzoekt die ik net genoemd heb, dan is dat vermoedelijk genoeg om vast te stellen dat bij verduistering van zon, maan en sterren de dag des Heren begint. En anders zoek je de dag des Heren maar in de Bijbel op. En als u dat doet, zal blijken dat die dag des Heren ook gewoon heet de dag des toons des Heren en de dag der wraken des Heren. En dus gewoon de dag des toons is een andere naam voor de dag des Heren. En die begint officieel na de val van Jeruzalem, of ter gelegenheid van, moet ik zeggen, ter gelegenheid van de val van Jeruzalem aan het einde van de 70e week van Daniël. Dus het klopt precies, als de 3,5 jaar van verdrukking voorbij zijn, barst de verdrukking pas goed los. Echter niet meer over het Joodse volk. Want Daniël 9 gaat alleen over uw volk en uw heilige stad. Maar als dat geregeld is, zal ik maar zeggen, dan pas komt de verdrukking, benauwdheid, wraak, de toon over de overige volkeren. En daar wordt een groot deel van Openbaring feitelijk aan gewijd. Dat is de gedachte.
Vraag 15.
Waarom niet?
Want daar zit toch alleen een geloof?
Nou, die gaan daar ook naartoe.
Maar dat zijn toch niet de koningen, de raden en de grote en de rijken? Nou?
Nee, nee.
Kijk.
Nou, dan zeg ik het andersom. Dan zeg ik, zij zullen koningen en oversten over duizend en machtigen zijn, want degenen die hun toevlucht zoeken in deze bergen van Petra, die zullen inderdaad met Christus het koninkrijk werven. Het is in hoge mate trouwens, zijn het Joden die dat doen, bij die gelegenheid. Het is immers het tijdstip van de val van Jeruzalem en dus het scheuren van de olijfberg. En degenen die met hem zouden heersen, zouden inderdaad vluchten naar Petra. Dus ze worden wat prematuur koningen genoemd. Bovendien, het kan natuurlijk nooit anders. Maar als je hier voor aarde net zo goed leest land, en dat moet je, dan is de vraag, wie zijn dan in vredesnaam de koningen van het land? Wie zijn dat? Daar kun je geen antwoord op geven, maar het punt is gewoon, zij zullen koningen zijn. Want dat gelovig overblijfsel zal delen in de heerschappij van Christus op aarde, is dus een volk van priesters en koningen. En dus machtigen. Tegelijkertijd worden ze trouwens ook genoemd dienstknechten. Maar dat zijn ze uiteraard ook. Dienstknechten Gods. En vrijer zijn ze ook, want ze zijn vrijgelaten des Heren. Dat is weinig moeilijks aan. Maar dit zijn degenen die straks met Christus zullen heersen. Ze zijn zijn eerste dienstknechten. Bovendien, het volgende hoofdstuk spreekt meteen over andere dienstknechten die uit andere stammen van Israël ook verzameld zullen worden. Het is een volstrekt logisch vervolg. Want de volgende 144.000, dat is hoofdstuk 7, zullen inderdaad daarna in de volgende 33 jaar het evangelie van het koninkrijk prediken. Maar daarover hebben wij de volgende keer.